Goedenavond, dames en heren. Het klokje van 7:30 heeft geslagen en dat betekent dat ik zou willen starten met de raadsvergadering. Ik constateer dat alle leden aanwezig zijn met uitzondering van mevrouw Van Maurik. Ik heb daar geen berichten van verhindering over ontvangen, dus u ook niet. Dus wij verwachten haar ieder moment. Kleine intermezzo. Goed, even weer uw aandacht alstublieft. Inmiddels constateren we dat mevrouw Van Maurik ook aanwezig is. Welkom. Vanavond op de agenda de begrotingsraad, zoals dat dan in het spraakgebruik heet, met een vijftal onderwerpen ter bespreking, waarvan een drietal samenhang met elkaar vertonen. Dat gaat dan om de programmabegroting, de takendiscussie en de raadsopdrachten. We hebben ook afgesproken dat we die drie onderwerpen in één bespreekronde met elkaar doornemen. En bij dat onderdeel gelden daarom ook wat ruimere termijnen die we niet heel strak, maar ongeveer hebben bepaald op in de buurt van een kwartier à 20 minuten per fractie. Hoeft niet zo lang te duren, maar mag het wel. Het onderwerp is er belangrijk genoeg voor. Even kijken, andere mededelingen nog voor de opening? Niet het geval. Dan daarmee geopend, dan zijn wij aan het spreekrecht. Ik heb geen aanmeldingen daarvoor ontvangen. Dan hebben we dat onderwerp daarmee afgerond. Gaan we naar het vaststellen van de agenda. Iemand iets op te merken over de agenda zoals die ter tafel ligt? Niet het geval, dan gaan we dat al dus doen. Dat brengt ons alweer bij het vragenhalf uur. Iemand een vraag voor het vragenhalf uur? Mevrouw Piso, de heer Van Rijn, zie ik een vinger. Anderen nog? Mevrouw Piso, gaat uw gang.
Ik had even een kort vraagje. Is er al
contact... Zou u even iets dichter bij de microfoon, want dat is voor de luisteraars thuis goed
is er
te
al
volgen.
Contact geweest met de heer Ed Antonio naar aanleiding van zijn mail aan ieder van ons en met de opening van het multifunctionele centrum binnenkort en de tilgroep?
Duidelijke vraag.
Tweede vraagje.
Over hetzelfde onderwerp of over een totaal ander onderwerp?
Half hetzelfde.
Nou, vooruit.
In de krant gelezen dat er in het Bruisend Hart één middag in de week een inloop is, een soort huiskamer. Zal wel een soort van test zijn, of te kijken of dat het gaat lopen. Dit is wat de Partij van de Arbeid eigenlijk al jaren vraagt en gelijk daarop aanvullend is, zou het ook gelijk in het multifunctionele centrum in Arkel geprobeerd kunnen worden. Dat was het.
Dank voor uw vraag. Eens kijken, ik neem aan dat mevrouw Van Leeuwen daar iets over zou willen zeggen. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Of er al contact is geweest met de heer Antonio. Er is uiteraard gereageerd, of in ieder geval ligt dat in concept klaar, op de brief die de heer Antonio u en ook het college heeft gestuurd en waar we het in de vorige in de informatieraad ook al hebben over gehad. Dus dat contact is er. Daarnaast zit de heer Antonio ook in de projectgroep van de Nieuwelingenhof en is er ook in die zin contact met hem in de gewone paden, zeg maar. Daarnaast vraagt mevrouw Piso over het Bruisend Hart. Er is inderdaad een inloop volgende week dinsdag en daarna wekelijks. En dat is eigenlijk vooruitlopend op het feit dat we zien dat de inwoners meer zeggenschap willen hebben over een dorpshuis. Dat ze daar inderdaad een soort van inloopvoorziening willen hebben. En we hebben in Hoornaar inderdaad als wijze van pilot met elkaar afgesproken dat we dat gaan proberen om te kijken hoe het loopt. Mevrouw Piso vraagt, kan het ook in Arkel? Daar staan we altijd voor open. Toevallig ben ik van de week in de dorpsraad van Arkel geweest en ook gesproken over de notitie van de teelgroep, over de teelgroep. En daar zijn ook dit soort dingen de revue gepasseerd en daar kunnen we natuurlijk met elkaar over hebben of dat tot de mogelijkheden behoort. Dus wij staan er best voor open en we gaan daar de komende maanden, weken, maanden zullen we het hier veelvuldig over hebben in alle dorpen, dus ook in Arkel. Ja.
Ik kijk even rond of er behoefte is aan aanvullende vragen over dit onderwerp. Met andere raad zullen niet, met mevrouw Piso niet. Dan is het woord aan de heer Van Rijn voor een andere vraag, neem ik aan.
Ja, dank u wel. Een kort vraagje, misschien ook een kort antwoord. Afgelopen maandag lazen wij het AD dat Hardingsveld een nieuwe container kreeg met een oranje deksel. Het schijnt dat wij die ook krijgen. Klopt dat nou of heb ik iets gemist?
Een container met een oranje deksel. Cryptische vraag. Maar ik hoop dat de heer Wethouder Snoek ons helderheid gaat verschaffen.
De vraag is volgens mij allerminst cryptisch. Waardlanden is inderdaad gestart en is ons hele verzorgingsgebied met het uitleveren aan het in het buitengebied van de container met de oranje deksel. Als Als u op de site van Waardlanden ziet, kunt u ook zien wat het vervolgschema is. Want dat zou een vervolgvraag van u kunnen zijn. Want de kernen, en die hebben veelal de grijze container, die worden dus zeg maar omgevormd in die zin. Die worden geschikt gemaakt voor het inzamelen van en plastic en kartonnen en blik. En het restasfalt wat u dan overhoudt, dat moet u zelf naar het verzamelpunt brengen. Nou, nog even wat concreet te zijn, meneer Van Rijn. Gorinchem start op dit moment pilot in twee delen van de stad. En als het goed is, zijn wij als vierde gemeente in 2015 aan de beurt om omgekeerd afval te gaan inzamelen.
Behoefte aan aanvullende vragen in de tweede ronde, de heer Van Rijn?
Nou, we mogen alleen de conclusie trekken dat het AD het wat ongenuanceerd in de krant heeft gezet.
Andere opmerkingen dan wel vragen nog in de tweede ronde? Niet het geval. Andere vragen nog voor het vragenhalf uur? Ook niet het geval daarmee dat ruim binnen het half uur afgerond. Dat brengt ons bij het punt 5, vaststellen van het verslag van de vergadering van 30 oktober van dit jaar. Iemand daarover? Niet, dan is het verslag aldus vastgesteld. Dan komen wij bij het voorstel tot afdoening van de ingekomen stukken, waarbij ik namens het college één aanvulling / mutatie zou willen aanbrengen. Op de lijst staat onder kopje B bij nummer 2 een brief van de heer Van Noordenne uit Hoornaar over het natuurpark De Wielen. Daar staat nu dat u wordt voorgesteld dat ter behandeling te stellen bij het college, waarbij de raad dan vervolgens een kopie van de afhandeling ontvangt. Het college zou dit verzoek of deze vraag in handen willen stellen van de dorpsraad Hoornaar, met het verzoek daarna te kijken en daarover verslag uit te brengen aan het college. Omdat het hele plan De Wielen uiteraard primair van de grond is gekomen rondom de dorpsraad zelf, leek het ons ook meest voor de hand liggen dat we eerst hen om een reactie vragen. Dus die aanvulling zou ik willen voorstellen namens het college.
Ik snap het niet helemaal.
U snapt het niet helemaal.
Gaat u vragen of de dorpsraad het afhandelt? Of
nou, dat kan formeel
het
natuurlijk
college,
niet.
Het college om...
Wij zouden een schakel willen toevoegen. Afhandeling door de dorpsraad is wel een beetje een vreemde figuur. Dus ja, wij willen het voorleggen aan de dorpsraad. De dorpsraad vragen daarmee aan de slag te gaan en te kijken of ze daar wat hun reactie daarop zou willen zijn. En dat weer aan ons doen toekomen. Ja. Anders komen we staatsrechtelijk in de knoop. Dat moeten we toch zien te voorkomen. Iemand over de lijstafhandeling ingekomen stukken met deze opmerking. Mevrouw Rennis, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Bij brieven van derde aan raad, punt 5, wilde ik vragen wanneer wij die brief kunnen verwachten, aangezien het inmiddels 2 maanden geleden is dat dat onderwerp in deze lijst ingekomen stukken is gekomen. Er staat brief op reactienota aan de WMO-raden.
Ik begrijp uw vraag. Kan iemand van het college daar antwoord op geven? Of moet u dat... Wethouder van Leeuwen weet het niet zeker, dus lijkt me verstandig dat we dat even nagaan en dat u dat zo spoedig mogelijk hoort. Ja? Andere opmerkingen nog? Dan is de lijst aldus vastgesteld met de kanttekening of de aanpassing die ik zojuist heb ingebracht. Komen wij bij de hamerstukken. Dat is in dit geval 1, raadsvoorstel 2014 nummer 73, wat gaat over het intrekken van de verordening op de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking. Iemand behoefte daarover het woord te voeren? Dan wel een stemverklaring af te leggen. In ieder geval kan ik concluderen dat u er allemaal mee eens bent. Dat is het geval dan aldus besloten. Komen wij bij de debatstukken. Ik zei net al, dat gaat een drietal stukken in één ronde. De programmabegroting, de uitwerking van de takendiscussie en de raadsopdrachten. Uiteindelijk besluiten we dat wel apart, uiteraard, maar behandeling in één ronde. En de traditie hier wil dat we dan beginnen bij de grootste oppositiepartij, zoals dat dan heet. En dat is de fractie van de Partij van de Arbeid. De heer Van Rijn, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Ja, ik heb maar opgeschreven, want het was een beetje te veel om al te onthouden. En we wandelen inderdaad de begroting door en vervolgens naar de takendiscussie en dan de raadsopdrachten. Voor ons ligt wel een hele bijzondere begroting. Voor zover wij kunnen nagaan, hebben we nog nooit een voorstel gehad om in te stemmen met een begroting met een positief netto resultaat van zo'n €921.200. Ondanks het grote overschot wordt er nog wel een bezuinigingsronde opgenomen. De eerste van de 4 die we in de komende jaren te goed hebben. De burger kan zich natuurlijk afvragen waarom we dan toch deze bezuinigingen moeten doorvoeren. Die noodzaak ontbreekt. Mochten we echter besluiten deze bezuinigingen uit te stellen, dan heeft dat gevolgen voor de komende jaren. Zo is ons duidelijk gemaakt door de verantwoordelijke wethouder. Voor ons blijft het toch nog enigszins onduidelijk. De bedragen die nu worden genoemd voor de komende jaren zijn voor een deel de bezuinigingen die we nu in gaan inboeken, maar ook voor een deel fictief, omdat we de takendiscussie nog moeten afronden. Wij kunnen ons wel echt te vinden voor de bezuinigingen wat betreft deze eerste ronde. Bij twee bezuinigingen hebben we wel onze bedenkingen. Het eerste is bij punt 14, de organisatie en bestuur. Hey, telefoon. Geen papieren verslag meer van de gemeenteraadsvergaderingen. Kunnen we dan de band gaan afluisteren? We zetten hier grote vraagtekens bij. Hoe wordt dan een besluitlijst, een lijst van toezeggingen opgesteld en met ons gedeeld? En hoe kunnen wij in een vergadering bepalen of we nog vragen hebben naar aanleiding van de vorige vergadering? En vooral, is dit een voorstel van het college aan de raad of is dit een besluit van het college? Het tweede betreft de bezuiniging betreffende toon. Ruim een jaar geleden, het kan ook nog langer geleden zijn, hebben wij voorgesteld om dat geld te gaan gebruiken voor het bibliotheeknetwerk. De wethouder antwoordde toen dat zij dat graag voor andere cultuuractiviteiten wilde inzetten. Nu blijkt dat het niet van de grond komt, kan het alsnog aan cultuur, leesbibliotheek worden besteed. Graag ten aanzien van deze twee punten nog wat uitleg van het college. Doordat scherper is begroot dan voorheen, is de afdeling financiën er blijkbaar van uitgegaan dat we, gezien de ervaring van de afgelopen jaren, de begroting mogen bijstellen met een bedrag van 400.000 euro. Net zoals bij de aandelen geldt hier ook, het in verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Kortom, we gaan wel mee met dit voorstel, maar zien er wel een risico in. Risico's die ook voortkomen uit de transitie en de transformatie van het sociale domein. De begroting is op dit punt zoiets als een slag in de lucht. Deze begroting lijkt namelijk niet gebaseerd op actuele cijfers, wat betreft de uitgaven die onze gemeente heeft ten aanzien van jeugdzorg. In de stukken wordt vaak een PM begroot en blijkbaar hebben wij als gemeente niet inzichtelijk welke kosten er mee gemoeid zijn met de inzet van jeugdzorg, wat in de toekomst jeugdhulp zal worden, per jaar voor onze inwoners. Daardoor lijkt het ons onmogelijk om te begroten zoals het nu gebeurt. Kortom, dat dit budgetair neutraal zou uitkomen, lijkt ons een slag in de lucht. Verder hebben we te maken met de dienst Gezondheid en Jeugd. Die heeft te maken met flinke tekorten, zo ook in 2015 en verder. Dit gaat om behoorlijke bedragen. Is in deze begroting hier rekening mee gehouden? Kloppen onze conclusies en anders kan de college daar wel even wat toelichting geven. Dan stappen we over naar de takendiscussie. We kunnen instemmen met de ingebrachte punten. We zullen de discussie aangaan om de aangedragen punten weg te zetten in de tweede, derde en vierde tranche. De discussie zullen we zeker aangaan als er bij de toelichting staat geen gemeentelijke taak. Dat verdient een veel betere uitwerking en toelichting. Heeft men bijvoorbeeld gekeken wat er met het geld is gedaan en wat zijn de effecten ervan, enzovoorts. Het laatste, en daar besteden wij het meeste aandacht aan, dat gaat om de raadsopdrachten. De eerste vraag die we eigenlijk stellen is dat de budgetten die horen bij de opdrachten nog niet opgenomen zijn in de begroting. Klopt dat? In het stuk wordt gesteld dat kerngericht werk als een rode draad is verwerkt in het stuk. Hier willen we graag uitgebreid bij stilstaan. We zijn een boom aan het optuigen, een boom van kerngericht werken, en we hebben het idee dat hier voorlopig nog geen einde aan komt. De fractie van de Partij van Arbeid Gieslanden vindt kerngericht werken een heel belangrijk en goed middel om input, voeding en vanuit voeding met en de dorpen te krijgen. Laat dat duidelijk zijn. Wel blijven wij de ontwikkelingen zoals zich nu voordoen kritisch volgen. Dorpsschade zijn er inmiddels en ze werken hard. Maar er wordt nog steeds gezocht naar een duidelijke taakomschrijving en wederzijdse verantwoordelijkheden. En zie daar, plotseling worden dorpsraden mede verantwoordelijk gemaakt voor onderwerpen in de raadsopdrachten. Dat lijkt ons wel een brug te ver op dit moment en niet wenselijk. Bovendien vragen wij ons af of deze toebedeelde verantwoordelijkheden aan de dorpsraden als zodanig is besproken met de dorpsraden. Zijn zij zich bewust van deze gedeelde verantwoordelijkheid? En belangrijker is nog, wat zijn de consequenties daarvan voor alle betrokken partijen? Inmiddels gaan we verder met die boom optuigen. Zo hebben we een wethouder die de dorpsraden in de portefeuille heeft. Daarnaast hebben we een contactambtenaar aangesteld per dorp, die voor deze andere manier van werken geschoold dient te worden. Vervolgens hebben we ook nog een externe verbinder aangesteld. En om vervolgens nog een kernplan te gaan opstellen, hebben we in het geval van Giesemurg iemand nodig, een projectleider uit Zeeland. Daarnaast gaat het college ook nog dorpsdagen organiseren, zo begrepen wij. De boom wordt steeds verder uitgebreid zonder dat we goed stil blijven staan met de consequenties, verantwoordelijkheden en uitvoering. Wordt het proces en worden de uitkomsten en ontwikkelingen wel voldoende en op de juiste manier geëvalueerd? En hiermee stellen we de democratische legitimiteit of de bestuurlijke, rechtelijke en juridische kanten die daarmee samenhangen nog niet eens echt aan de orde. Want hoe gaan wij om met de verhouding tussen de gemeenteraad, het college en de dorpsraden? Wat heeft het voor consequenties als de dorpsraden mee raadsopdrachten mogen uitvoeren en mede verantwoordelijk worden gemaakt? Vervolgens willen we ook nog stilstaan bij de budgetten van de dorpsraden, het kerngericht werken. Gelet hetgeen ik hiervoor heb gezegd, als wij weten waar dorpsraden voor dienen en wat hun taak en rol is, dan kan er vervolgens een budget beschikbaar worden gesteld, ten behoeve van de uitvoering daarvan. Nu is er een bedrag van 15.000 euro per dorpsraad uit de lucht komen vallen, zonder fundamentele onderbouwing van hoe men tot het bedrag is gekomen. Wij vragen ons af of er over 2014 wel een degelijke evaluatie zal plaatsvinden waaraan de bedragen door de dorpsraden zijn besteed. Tevens vragen wij ons af, gezien de doelstelling bij kerngericht werken en het realiseren van dorpsraden, of een bedrag van 15.000 euro niet te hoog is. De dorpsraad zorgt voor de verbinding tussen het dorp en de gemeente. En daar zijn veel contactmomenten voor nodig met de bewoners, met de gemeente en daarnaast maandelijks een vergadering van de dorpsraad zelf. Voor promotiemateriaal, uitnodigingen verspreiden en de zaalhuur zou misschien wel een bedrag van 5.000 euro ook reëel kunnen zijn. Zo voorkom je bijvoorbeeld ook dat het bedrag van 15.000 euro besteed wordt aan een vereniging of stichting waarvan de subsidie door de gemeente juist is stopgezet. Een concreet voorbeeld hiervan is de subsidie voor de zwembaden, die is stopgezet, maar een Arkel kon via een actie van de dorpsraad alsnog geld gerenoveerd worden voor het zwembad. Zo geven we nu weer geld aan het zwembad, terwijl de subsidierelatie juist was beëindigd. Niet dat we deze actie veroordelen of dat het zwembad die middelen niet gunnen, maar het is een goed voorbeeld ervan waar onduidelijkheid om ten taak en rollen toe leidt. Ten slotte, uitgaande van 5.000 euro per dorpsraad, kan dat de gemeente een besparing opleveren van 70.000 euro. Structureel op jaarbasis. Nou, daar zit ook ruimte in, dat kunnen we ook nog meenemen naar de takendiscussie. Financieel gezond. Door de bezuinigingen zijn we op de goede weg om de begroting op orde te krijgen. Wel vragen wij ons af of we niet te rigoureus hebben bezuinigd, gezien de structurele meevallers, zoals bleek uit de vorige weerrap. Het feit dat er nu werd aangestuurd op een hogere investering in de bibliotheek dan een afgesproken 80.000 euro is daar een voorbeeld van. Het had allemaal meer wel overwogen gekund en de cruciale vraag is ook, welke criteria worden er nu gesteld aan de investeringen? Op dit moment kunnen we deze criteria nergens terugvinden. Het vorige college was hier wel helder in. Hij kon alleen geïnvesteerd worden als het structureel voordeel oplevert. Is dit geen criterium meer? Graag antwoord hierop. Dan onze bestuurlijke toekomst. Die blijft voor ons nog onzeker. Ja, we worden af en toe achterhaald door de mailtjes die ik krijg. En dat nieuwe, ik heb het al 6 keer bijgesteld, maar ik dacht, nou laat ik het. Ik vind het wel best, want ja. Maar goed, die bestuurlijke toekomst, dat blijft onzeker. Wij willen als onze burgemeester in ieder geval graag complimenteren voor de wijze waarop hij dit item heeft aangepakt en de wijze waarop hij ons heeft voorgelicht. De communicatie met onze raadsleden is steeds goed geweest en uiteraard stellen de toekomsten van het proces ons ongelooflijk teleur. Maar aan onze burgemeester heeft het niet gelegen, zo durven wij ons te stellen. Voorzieningen. Het mag duidelijk zijn dat we erg nieuwsgierig zijn naar de voorstellen van de nieuwe bibliotheek. Ja, nou, ik heb ze net tussen 6:30 en 7:00 even kunnen lezen. We hopen dat onze plannen die we een tweetal jaar geleden hebben ingediend ook gerealiseerd kunnen worden. En het gaat er aardig op lijken dat het een beetje die richting op gaat. Ja, hier staat er nog mevrouw Verleven aangegeven dat 80.000 euro zoals eerder beloofd hier niet toereikend zijn. Nou, ik heb inmiddels gelezen dat er nog maar bij moet. Maar dat komt ook in de raad van december nog wel ter sprake. Verder wachten we nog wel met smart op de kernplan Giesenburg. Na het debakel van Sportpark Giesenburg wordt het toch hoog tijd dat dit plan snel gepresenteerd wordt. Het duurt ontzettend lang. En van multifunctionele voorzieningen, slim omgaan met geld en gebouwen is nog steeds geen sprake. Sociale domein. Dat wordt een spannend jaar. En ook volgend jaar, het komende jaar. Hoe gaat alles uitpakken? Komt de zorg daar waar die het hardst nodig is? Zal er dan uiteindelijk gewerkt worden volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur? Hoe verhoudt ons sociale team zich tot bijvoorbeeld een praktijk ondersteunen bij een basisvoorziening? Komt dit onderscheid de burger ten goede? En zo zijn er nog veel meer vragen die wat ons betreft onvoldoende van antwoord zijn voorzien. We sluiten ons aan bij de kritische opmerkingen die zijn geplaatst in het WMO-platform. Vreemd vinden we de zin onder financiële aspecten. Daar staat, veel is onduidelijk met betrekking tot de beschikbare middelen. Moet dat dan niet zijn, veel is onduidelijk wat betreft de uitgaven? Of moeten we daaruit begrijpen dat zowel de beschikbare middelen als de uitgaven onduidelijk zijn? Graag daar ook wat toelichting uit, voor van het college. Friesland en duurzaam. Een prima uitstekend uitgangspunt. Zeer ambitieus, zeker als het gaat om energie neutraal. Graag willen we weten hoe we ervoor staan op dit moment. En waar kunnen we dan nog naartoe werken tot 2030. Daarnaast vragen wij ons af of we niet meer lokaal kunnen oppakken en organiseren. In plaats van alleen maar regionaal. Blauwzaam en e-choice. Het is waar de maar waar is de lokale focus? Hoe worden de lokale ondernemers hierbij betrokken? Zijn er meer creatieve ideeën geschikt voor uitwerking? We zien de lokale mogelijkheden. Dan nog de transformatie bij het ambtelijk apparaat. Het vraagt inderdaad nog wel wat van het ambtelijke organisatie als we anders gaan werken. We begrijpen wel één zin niet echt helemaal goed. Het gaat over de veiligheid wat wordt genoemd. Bij de nadere toelichting staat namelijk in combinatie met de takendiscussie en de bestuurlijke toekomst is er extra aandacht nodig voor communicatie met en veiligheid voor medewerkers. Nou, dat vraagt ook wel weer om een toelichting, denk ik. Tot slot, dat staat allemaal nergens in vermeld, maar dat heeft ons wel gestoord de afgelopen maanden. Dat wilden we toch allemaal even noemen. Dat gaat om de communicatie. Wat ons de afgelopen maanden gestoord heeft, is de wijze van communiceren door de raad, lees het college met de inwoners en de raad. Het begon met het persbericht over de recreatieparken. De gemeenteraad werd de avond daarvoor ingelicht. En tijdens die bijeenkomst werden de nodige vraagtekens gezet bij wijze van communiceren. Het persbericht was echter al verstuurd en zo ook de brieven naar de bewoners van de parken. Met alle gevolgen van nu. Een maand later kon het persbericht worden ingetrokken en er konden er nieuwe brieven gestuurd worden naar de bewoners. Zeer pijnlijk, met name betreffende dit dossier. Vervolgens werden we geconfronteerd met het persbericht ten aanzien van de voetbalverenigingen. Er staat er wel bij dat de raad hierover nog moet beslissen, maar zo lezen de mensen het niet. Als raadsleden krijgen we niet de reactie van, joh, hoe denk jij erover? Maar, goh, geweldig, de heipalen zijn al besteld. Of, hoe hou je het in je hoofd? De scheiding tussen gemeenteraad en college is bij de burgers niet altijd even helder. Men leest gemeente Gieselanden en schaart daar wel het college en als de raad onder. Afgelopen week werden we ook nog weer geconfronteerd met een nieuw persbericht. Vooruitlopend op het eventuele raadsbesluit wordt er gesteld dat de mensen een abonnement van de bibliotheek niet moeten opzeggen. Deze boodschap valt vervolgens ook in het nieuwsbrief van een basisschool te lezen. Als raadsleden hebben we nog geen voorstel gezien, toen het een week geleden werd gepubliceerd. Inmiddels dan wel. De inhoud van de plannen waren toen nog niet bekend. Dit voorstel vraagt waarschijnlijk om een structurele woning van de subsidie en de raad moet er nog over beslissen. Nou, het kan dus nog alle kanten op. Kortom, volgens onze fractie zou het college zich bewuster kunnen en moeten zijn van de wijze van timing van communiceren met inwoners, maar zeker ook met ons als de raad. Persberichten kunnen best belangrijk zijn, maar we willen soms tijdig geïnformeerd worden. Onze rol mag niet belemmerd worden door persberichten die niet hoogst noodzakelijk zijn. Tot zover, dank u wel. Binnen de 10 minuten?
Ja, hoor, keurig binnen de tijd. 13 minuten zie ik misschien hier staan, dat gaat ook helemaal goed komen. Dat brengt ons bij de fractie van het CDA, de heer Glerum.
Dank u wel, voorzitter. Geacht college, leden van de raad en overige aanwezigen. We leven in een tijdperk waarin op wereldschaal veel aan de hand is. Nu te mogen leven in de Oblasse Waard ervaren wij als een grote zegen. De gemeente Gieselanden staat er financieel goed voor. We werken aan goede plannen voor de dorpen en hebben een actieve bevolking. Na een aantal jaren van bezuinigingen naderen we een situatie van een sluitende begroting. Voorwaar een knappe prestatie om tevreden over te zijn. Gieselanden verkeert financieel in een bevoorrechte positie. Toch zijn er ook een aantal aandachtspunten te noemen. De begrotingen voor 2015 en de jaren daarna laten naast positieve resultaten ook het tekort van 2,5 ton in 2020 zien. Kortom, daar zal op ingespeeld moeten worden met aanvullende besparingen dan wel inkomstenverhogingen. Allereerst past hier een compliment aan het ambtelijk apparaat. Door een kritische beoordeling van de begrotingsposten is een structurele besparing gerealiseerd van 4 ton. Dat is heel mooi, maar zal er ongetwijfeld ook toe leiden dat de vanzelfsprekendheid dat we elk jaar positieve resultaten kunnen schrijven zal afnemen. De echte besparing wordt bereikt met de kerntakendiscussie die binnen het ambtelijk apparaat is uitgevoerd. Een mooi resultaat, maar ook een paar vragen daarbij. Een van de vragen richt zich op de groenvoorziening. Al vele jaren wordt de vraag gesteld of dat door uitbesteding niet voordeliger kan. En de CDA-fractie realiseert zich dat roepen dat het veel goedkoper kan makkelijker is dan het ook daadwerkelijk doen. toch moet het mogelijk zijn om met een aantal kentallen die discussie eindelijk een keer de nek om te draaien en helderheid te verschaffen. En de vraag aan het college is dan ook of hoe zij daarover denken. De CDA-fractie wil nog wel één aspect aan deze kentakendiscussie toevoegen. En die past ook heel goed bij de regierol van de gemeente. Kijk eens kritisch naar alle regels die we in bestemmingsplannen hebben gesteld en die we ook moeten handhaven. Daar moeten we een stap terug doen en dat scheelt een hoop werk. Immers, waar het niet nodig is, moet de gemeente ervoor waken niet tegenover haar burgers te komen staan. De uitwerking van de kentakendiscussie behoeft nog wel aandacht. Het voorstel van het college om in tranches dit te doen is verstandig. De CDA-fractie wil het college meegeven om bij het samenstellen van de tranches nadrukkelijk de bezuinigingen die samenhangen met taken die de gemeente doet voor haar burgers nog een keer heel kritisch te bekijken. Immers, de gemeente is er toch voor haar burgers. Dat mag je wel laten zien. Ook de bezuinigingen die raken aan het goed werkgeverschap van de gemeente mogen van ons nog eens kritisch bekeken worden. De opmerking van de OR dat de kentakendiscussie een bezuinigingsdiscussie is geworden, begrijpen we dan ook goed. Naast de getallen is in de begroting ook nagedacht over risico's. We gaan namelijk een nieuw terrein betreden, de 3 decentralisaties. Het saldo tussen inkomsten en uitgaven in de post zorg, jeugd, werk en inkomen gaat van 3,8 miljoen in 2014 naar 7,9 miljoen in 2015. En dit is ook gelijk de post waar onzekerheden en derhalve de risico's het groot zijn. En waarvan we de uitvoering hebben toevertrouwd aan gemeenschappelijke regelingen. Dus we zijn wel verantwoordelijk, maar we staan ook een beetje aan de kant. Recente ervaringen maken ons alert en ik denk aan de dienst jeugd en gezondheid. De CDA-fractie kijkt uit naar de invulling van de motie die in oktober is aangenomen door de raad. En waarin is toegezegd in februari een rapportagevoorstel over de 3D's te zullen doen. Met de 3 decentralisaties krijgt de gemeente een grote verantwoordelijkheid toegeschoven. Met minder middelen willen we een verantwoord zorgsysteem in stand houden. Dat vereist een beweging van denken in rechten naar denken in wat je zelf kan en wat aanvullend nodig is. Dat staat centraal. Laten we ons realiseren dat deze beweging best wel eens zal schuren en dat het ook zoeken is naar de juiste maat. Eén ding moet daar echter altijd helder bij blijven. Niemand mag tussen de wallen in het schip vallen. Uit de raadsopdrachten spreekt de nodige ambitie voor de komende jaren. Het is goed ons te realiseren dat we daarmee onszelf volzetten. Veel meer kunnen we niet aan. De gemeente niet, maar ook de samenleving niet. We gaan op meerdere terreinen een beroep doen op het participatievermogen van onze burgers. Rondom de 3 decentralisaties wordt meer van de directe omgeving van hulpvragenden verwacht. Bij de voorzieningen idem en bij het kerngericht werken ook. Kortom, het succes van een aantal essentiële beleidsaanpassingen staat of valt met het vermogen tot participatie van mensen in de dorpen. Er wordt door deskundigen nadrukkelijk gewaarschuwd of we niet te veel vragen. De CDA-fractie heeft veel vertrouwen in de kracht van de dorpen, maar ziet ook het belang om deze factor te bewaken. En onze vraag is aan het college hoe zij dat zien en hoe zij denken die factor in de gaten te houden. De CDA-fractie is er een groot voorstander van om de dorpsraden vooral de ruimte te geven. Ik reageer even op het pleidooi van meneer Van Rijn van daarnet. Maar het zo op voorhand al inkaderen van de rol en de taken van een dorpsraad, dat vinden wij veel te ver gaan en ook volstrekt niet nodig. We willen graag Het gaat daarbij namelijk om vertrouwen. Dat willen we de dorpsraden graag geven, zonder onze eigen rol als gemeenteraad te veronachtzamen. Dorpsraden zijn geen bestuursorganen, maar krijgen wel een positie om de belangen in een dorp op de agenda te zetten. En het is aan de gemeente in dialoog tot een plan te komen. Over de bestuurlijke toekomst is de CDA-fractie altijd helder geweest. Het advies van de commissie Schutte heeft dan misschien in de vijf landen het licht gebracht. In de Alblasserwaard is de situatie anders. We moeten vaststellen dat de vier Alblasserwaard gemeenten een uiterste poging hebben gedaan elkaar te vinden. Echter, het dogma stad-landgemeente wordt niet gedragen. De CDA-fractie accepteert dat en is blij dat het college niet stilvalt, maar een vervolgstap voorbereid. En we hebben daar volgens mij vandaag een eerste raadsvoorstel van gezien. Voorzitter, ik ga afronden. De CDA-fractie is blij met de stukken die voor ons liggen en zullen daar op voorhand mee instemmen. We zullen de komende jaren vasthoudend en met ijver meewerken aan een gezond Gieselande met vitale, leefbare dorpen en wenst u en het ambtelijk apparaat een jaar toe onder Gods zegen. Dank u wel.
Dank u wel voor uw bijdrage. Dan ga ik naar de overzijde van de raadzaal, naar de fractie van de ChristenUnie. De heer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Veel van de thans voorliggende beleidsvoornemens zijn terug te vinden op een voorname plaats in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Een verheugend feit. Maar het maakt de ChristenUnie ook scherp op de beoordeling van de inhoudelijke en uitvoerende kant van de beleidsvoornemens. Met een amendement en vier moties geven daaraan mede uitdrukking. Nu schrijft het protocol voor dat de tekst van de amendementen en moties voorgelezen dienen te worden. En daar wil ik uiteraard gewoon mijn medewerking aan geven, maar dat wil ik wel graag doen aan het eind van mijn betoog, beschouwing. Maar eerst een aantal complimenten. Niet in volgorde van belangrijkheid, maar meer organisch en voor de vuist weg is de ChristenUnie tevreden over de technische kwaliteit van de begroting 2015. Een pluim voor de afdeling middelen die erin geslaagd is weer een kwaliteitsslag te maken. De gekozen onderwerpen en speerpunten waarop het college zich de komende tijd mag gaan richten. Tevreden zijn we ook over in de takendiscussie genoemde aandachtsvelden. En zeker niet op de laatste plaats zijn we tevreden over de inzet die het college telkenmaal toont om de raad zeker en vooral op moeilijke en of snel veranderende dossiers te informeren en de burgers op de hoogte te houden. De raadsperiode is geen gemakkelijke. De decentralisaties, de bestuurlijke toekomst en de, zoals het college het verwoordt, de veranderende verhouding tussen burger en overheid vergen veel overleg, regionale inspanning en bestuurmanskunst. Er moeten veel deadlines worden gehaald. Of de deadlines zou ook wel een mooi regel zijn. Vooral in regionaal verband. Dat levert bij de CU-fractie de nodige vraagtekens op bij de zorgvuldige afhandeling van de voorstellen. Soms worden de grenzen van de democratisch verantwoorde besluitvorming opgezocht en naar de mening van de ChristenUnie-fractie overschreden. Zo ontbrak bij de voorstellen over sociaal domein een lokale paragraaf waarin de belangen van de Gietselandse inwoners werden afgewogen. De adviezen van Zetje, Seniorraad en de WMO-platform zijn waardevol. Het heeft ons daarom gestoord dat de adviezen en de antwoorden in een te laat stadium aan de stukken werden toegevoegd. De irritatie van de adviesorganen kunnen we ons dan ook goed indenken. Tijdens een recente raadsvergadering heeft het college beterschap beloofd en actie genomen om herhaling te voorkomen. De ChristenUnie gaat er ook vanuit dat er geen herhaling komt en dat de lucht is geklaard. De komende jaren wil de ChristenUnie graag de besluitvorming weer terugbrengen op de weg van de gedegen zorgvuldigheid. Dus geen overhaaste besluitvorming. En tegelijkertijd wel ooghoudend voor het momentum. Een strategie die in de ogen van de ChristenUnie de meeste garantie biedt voor duurzame en succesvolle veranderingen. En in onze visie is een verandering pas succesvol als de van tevoren gestelde doelen binnen de voorgenomen termijn worden gehaald. En dat geldt ook voor de investering in de Gieselandse samenleving. Een aantal projecten, zoals de aanpassing van het Bruisend Hart, de gemeentelijke sporthal in Giesenburg en of de reorganisatie van de activiteiten van de TIL, staan voor de ChristenUnie al te lang op de politieke agenda. En wat te denken van een tweede zonnepanelenproject, terwijl de openbare gebouwen in Friesland het zonlicht totaal aan zich voorbij zien gaan? De inschakeling van lokale ondernemers bij dergelijke projecten blijft een punt van aandacht. De gang van zaken rondom de bibliotheek is een fraai en tegelijkertijd triest voorbeeld van de noodzaak om terug te keren op de weg van de geleidelijkheid en de zorgvuldigheid. Is Friesland financieel gezond? Vanavond ligt de begroting 2015 ter vaststelling voor. De kadernota 2015 typeert het college als een beleidsarm stuk. De begroting daarentegen is een degelijk financieel stuk met uitgebreide beleidsmatige onderbouwing. En daar zijn we blij mee. En dit jaar wordt de takendiscussie en de raadsopdrachten, oftewel het collegeprogramma, tegelijkertijd aan de raad ter vaststelling aangeboden. Aan beleidsvoornemens in deze raadsperiode dus geen gebrek. Gelukkig maar. De ChristenUnie heeft het voornemen om het komende jaar, dan wel in het jaar erop, initiatief te nemen om andere raadsopdrachten te gaan formuleren. Dank voor uw uitnodiging daartoe. In de raadsopdracht Financieel Gezond staat dat het doel is de inkomsten en uitgaven van de gemeente structureel met elkaar in evenwicht te brengen. Heeft deze doelstelling realiteitszin en enige kans van slagen? Een aantal financiële feiten uit de jaarrekening en begrotingen van de afgelopen jaren heeft de ChristenUnie op een rijtje gezet. In 2011 tot en met 2013 is de afwijking van de begroting en het werkelijk resultaat gemiddeld 660.000 euro positief. Het vermogen van Friesland nam in dezelfde periode met circa 4 miljoen toe. Er zijn weinig instellingen die in een tijd van crisis een dergelijke vermogenstoename kunnen melden. De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie gepleit vermogen slim en duurzaam in te zetten voor de Frieslandse samenleving. Nu er ook in de begroting wat meer speelruimte komt, zal de ChristenUnie kusthoudend blijven in het ondersteunen van voorstellen op de investeringen waarin te grote jaarlijkse financiële verplichtingen van Friesland voortvloeien. De duurzaamheid, energie en budgetneutraliteit van de investeringen blijven voor de ChristenUnie belangrijke eikpunten. Uiteraard kan desinvesteren ook slim zijn, zowel voor koper als verkoper. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het afstoten van de brandweerkazernes aan de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en of andere openbare gebouwen. Zoals gezegd, de doelstelling van een financieel gezond Friesland in de raadsopdracht wordt vervoerd als de inkomsten en uitgaven van Friesland structureel met elkaar in evenwicht te brengen. Te brengen en of te houden. Beide zijn na te streven. Op basis van de historisch financiële gegevens zal dat niet zo'n moeilijke opgave zijn. En met het oog op de forse volumetoename van de begroting zal de begrotingssystematiek gereviseerd moeten worden. In de afgelopen jaren zijn er meerjarenprognoses niet uitgekomen. En dat is zacht uitgedrukt. Er zit een grote verschil in tussen de werkelijkheid en de begroting. De focus moet erop gericht zijn dat er een begroting komt die een betrouwbare voorspeller is van het jaarresultaat. De forse afwijkingen zijn de bevestiging van de noodzaak voor een grondige analyse van de begrotingsstatistiek, inclusief grondslagen van de door de raad te stellen kaders. De ChristenUnie heeft in de afgelopen maanden hier meermalen voor gepleit en vindt het dan ook prettig te constateren dat hiervoor een brede instemming is, zowel binnen het college als de gemeenteraad. De ChristenUnie pleit er daarnaast voor dat het meerjarig jaarrekeningoverzicht, mede als sturings- en controle-instrument voor de stellen financiële kaders voor de begroting, wordt gebruikt. Een ander punt, de lokale belastingen. De ChristenUnie vindt het onrechtvaardig als er lokale belastingen worden verhoogd, zeker als achteraf op basis van de jaarraadstaat dit overbodig blijkt te zijn. Bij het nu begrote overschot van 920.000 euro is het nauwelijks denkbaar dat 2015 met een negatief resultaat zou worden afgesloten. Bovendien kunnen incidentele tegenvallers opgevangen worden met het vermogen van Friesland. Gelet op het positieve begrotingsoverschot, de sterke vermogenspositie en om eventuele tegenvangers in de nabije jaren kunnen opvangen en de forse jaarwinst in de afgelopen jaren, vragen we middels een amendement af te zien van in de begroting opgenomen verhoging van de hondenbelasting en de precariobelasting. Het nadelige effect op de begroting van 2015 bedraagt in totaal 2400 euro. Ten aanzien van de raadsopdracht Sociaal Friesland. oftewel de bereidsvoornemens als een hoeksteen van de samenleving wankelt. De aandacht van de ChristenUnie zal in 2015 gericht zijn op de praktische uitwerking van de transformatie van jeugdhulp, participatiewet en wet maatschappelijke ondersteuning. Daarbij zal onze focus gericht zijn op de menselijke maat en niet op de financiële consequenties. De ChristenUnie slaagt er niet in om op dit moment een betrouwbare inschatting te maken hoe de transformatie gaat uitpakken. Daarvoor zijn er te veel vragen die nog onbeantwoord zijn. Want zal in Gieseland de adequate zorg op maat verstrekt gaan worden? Zal gemeente Gieseland aan haar zorgplicht kunnen blijven voldoen als in de sociale omgeving en met basisvoorzieningen niet kan worden voorzien in de hulpvraag? Of zal Gieseland in staat zijn om de transities op klantvriendelijke wijze te laten verlopen? En zal het proces voor iedere betrokkenen voldoende transparant verlopen? De ChristenUnie heeft in een vroeg stadium gevraagd om specifieke gegevens over de Gieselandse startsituatie. Helaas kunnen we op geen enkele wijze beoordelen of de inkoop bij zorgverleningsinstanties matcht met de huidige zorgbehoeften in Gieseland. En niets is vervelender voor een hulpvrager om een goede, betrouwbare en vertrouwde zorgrelatie te moeten beëindigen, omdat er geen zorggedrag is met de betreffende hulpverlener. Hoe kan het PGB uitkomst bieden in een dergelijke situatie? De belangenorganisatie van PGB-houders per saldo meldde eind oktober jongstleden dat 50.000 jeugdhulp-PGB-houders nog niet weten waar ze aan toe zijn. Een treffende illustratie van het last minute werk in de transities, terwijl het verschaffen van zekerheid zo'n belangrijke helende factor kan zijn. Veel deskundige hulpverleners, zoals veel ZZP'ers en hulpverleningsorganisaties, zijn niet gecontracteerd en worden door de zorgverzekeraars alsnog buitenspel gezet. De ChristenUnie zou graag willen dat in de raadsopdracht Sociaal Gieseland wordt opgenomen dat de beoordeling van de motivatie van de aanvrager om maatwerkvoorziening als PGB geleverd wensen krijgen laagdrempelig is, zodat er voldoende speelruimte blijft voor maatwerk dat aansluit bij de zorgvraag van de individuele burger. En dat wordt een motie. De tekst volgt, zoals gezegd. In 2015 wordt wat de ChristenUnie betreft veel ruimte gemaakt voor het bottom-up proces. Daarbij hoort delegatie van bevoegdheden zonder dat dit geleidde tot een epidemische uitbraak van administratieve verplichtingen voor het sociale wijkteam. Oftewel, regie op afstand met vertrouwen in de zelfredzaamheid, kundigheid en mondigheid van de organisatie in het werkveld, zodat voor iedereen duidelijk is dat Gieseland zowel financieel als uitvoerend op verantwoorde wijze de vangnetrol op zich neemt. In de raadsopdracht Sociaal Werk Gieseland staat dat alle activiteiten moeten passen binnen de financiële middelen die voor de decentralisatie en transformatie van het Rijk worden ontvangen. De ChristenUnie vindt dat ook het vermogen van Gieseland voor kwetsbare burgers moet kunnen worden ingezet als dat nodig mag blijven. Een motie met een dergelijke strekking zal worden ingediend. De raadsopdracht kerngericht werken. Bij de raadsopdracht kerngericht werken merkt het college op dat dit de rode draad is door alle raadsopdrachten. Daar zijn we het van harte mee eens. De burgers van Gieseland hebben ruimte nodig om zelf aan de slag te kunnen gaan, om op allerlei gebieden te werken aan behoud en verbetering van de leefbaarheid van hun eigen dorp. Dat geldt voor individuele burgers, verenigingen en kerken, maar ook voor het bedrijfsleven en netwerkorganisaties. Het college kent de dorpsraden in kerngericht werken een bijzondere rol toe. Ook dat onderschrijven. Maar de ChristenUnie heeft grote moeite met het ontbreken van concrete afspraken. Die afspraken zijn nodig zodat duidelijk is wat de speelruimte is van de dorpsraden en van de gemeenteraad. U wisselt de democratische legitimiteit in het raadsopdracht al te gemakkelijk in door een beroep te doen op vertrouwen. U heeft het over verwachtingsmanagement. Wel nu, wat kan de gemeenteraad van de dorpsraden verwachten en wat kunnen de dorpsraden van de gemeenteraad verwachten? Meer duidelijkheid kan ook bijdragen dat er nog meer dan nu het geval is daadwerkelijk initiatieven vanuit het dorp zelf kunnen worden ontplooid en worden uitgevoerd. Het ontbreken van duidelijkheid leidt namelijk niet automatisch tot organische groei en kan makkelijk omslaan in een hoop eerste rol van de gemeente. Iets wat we juist niet meer of in elk geval in mindere mate willen. Overigens heeft de ChristenUnie de indruk dat de kanteling sneller gaat in de dorpen dan op het gemeentehuis. Door de focus op kerngericht werken met een dorpsgewijze aanpak, hoe zinvol en belangrijk ook, gaan we mogelijk voorbij aan de vele kansen die er gemeentebreed liggen. We zijn benieuwd hoe het college het gewenste samenspel tussen de burgers en de gemeente over de dorpsgrenzen verder inhoud wil geven. En daar willen we graag een heldere reactie op. Een bloeiende economie. De ChristenUnie juicht toe dat een bloeiende economie in Griekenland op de agenda gezet wordt. Helaas is dit onderwerp nauwelijks in de afgelopen jaren in de Raad ter sprake gekomen. Dat blijkt wel uit de gedateerdheid van de opgesomde beleidsstukken. Het gunnen van gemeentelijke opdrachten aan lokale ondernemers is een aandachtspunt. Immers steeds meer projecten worden regionaal aanbesteed, waarbij het belang van de lokale ondernemers in het gedrang komt. Het regionale harnas voor het realiseren van woningbouw in de dorpskernen is onze fractie nog altijd een doorn in het oog. Het bouwen naar behoefte, dus inspelen op de actuele vraag, wat de ChristenUnie betreft voorrang krijgen boven een regionale sturing. En ook Kleurrijk Ronen mag de komende jaren uit gaan pakken met de renovatie van tal van huurwoningen in de sociale sector in Griekenland. Het aanpassen van huurwoningen in de sociale sector, zodat hij beter voldoet aan de vraag, wordt steeds meer en meer noodzakelijk. En wat voor consequenties heeft het trouwens voor Griekenland als de woningbouwcorporaties van overheidswegen verplicht worden zich te beperken tot kerntaken? Bij het ontwikkelen van bedrijfsterreinen in Griekenland gaat het voor ons betreft om twee trefwoorden. Kleinschaligheid en een verantwoorde inpassing in het landschap. De gemeenten Zederik en Gorinchem hebben aangekondigd langs A27 bedrijfterreinen uit te breiden CQ te ontwikkelen. Op regionaal niveau lijkt op korte termijn voldoende nieuwe vestigingsmogelijkheden te ontstaan. De ChristenUnie is blij met het initiatief van het vervaardigen van een nieuwe omgevingsvisie. Met het prijskaartje van 100.000 euro wat daaraan kleeft, evenwel niet. We vragen ons af of deze activiteit kerngericht te benaderen valt en middels bestaande burgerlijke en ondernemersoverlegstructuren met ambtelijk inzet, of anderszins, budgetneutraal te realiseren valt. En een motie in die zin wordt ook aangeboden. De raadsopdracht Duurzaam Griekenland. Geheel in lijn met ons verkiezingsprogramma ondersteunt de ChristenUnie van harte deze paragraaf verwoorde speerpunten. Er zijn nog wel een aantal kansen voor open doel. In de snelheid van het benutten van de kansen mankeert in de ogen van de ChristenUnie echter het nodige. Zeker voor wat betreft de activiteiten die tegelijkertijd een lastenverlichting betekenen, mag de gemeente een productieve en supersnelle spits aantrekken. Schaluinen? 1. Een motie met betrekking tot de vervanging van het voertuigenpark dienen we in als lichtend voorbeeld voor het benutten van soortgelijke kansen voor open doel. En als laatste de raadsopdracht transformatie organisatie. De ontwikkelingen met betrekking tot de bestuurlijke toekomst zijn van grote invloed op de beleidsvoornemens zoals verwoord in de raadsopdracht transformatie organisatie. En ja, de ontwikkelingen gaan nu langzamerhand in een sneltreinvaart. De ChristenUnie kan zich in grote lijnen vinden in de geformuleerde speerpunten. We hechten eraan te benadrukken dat zolang de bestuurlijke toekomst van Griekenland nog geen vaste contouren heeft, en nauwelijks invulling kan worden gegeven aan het toekomstperspectief van onze ambtenaren. Deze onzekerheid zal ongetwijfeld consequenties hebben voor het arbeidsklimaat en werkdruk. De ChristenUnie vraagt zich zo langzamerhand af of, gezien de ambities van Griekenland, het op korte termijn verantwoord is nog verder te bezuinigen op de personeelsformatie. De robuustheid van de ambtenarenorganisatie wil in de komende tijd wel afgestemd blijven op de te verwachten workload. En die is niet gering. We vragen de college dan ook met het hanteren van tijdlijnen bij het realiseren van veranderingen in de organisatie hiermee terdege rekening houden. Ten slotte, voorzitter. Onze waardering en dank spreekt ChristenUnie uit voor het vele werk dat in de Grieslandse gemeenschap wordt verricht. Door professionals en tal van vrijwilligers en mantelzorgers. De samenleving laat zich van haar goede kant zien door veerkracht te tonen. En ook de inzet van het college, griffie en ambtenaren en dorpsraden en archivisorganen wil de ChristenUnie roemen. In dat proces mogen wij onze sterk voelen door samenhorigheid die de ChristenUnie constructief wil blijven propageren. De ChristenUnie-fractie bidt om Gods onmisbare wijsheid en inzicht bij het verder uitbouwen van deze samenhorigheid en wens u erbij Gods zegen toe. Dat was de beschouwing. En ik denk dat ik nu moet overgaan tot het voorlezen van de moties.
Dat lijkt me goed. Dan kunnen ze daarna ook worden verspreid, zodat andere fracties dat ook rustig erop kunnen voorbereiden.
Heeft u nog voorkeur, voorzitter, voor de volgorde?
Nou, ik stel voor met het amendement te beginnen. Hè. Dat strekt tot wijziging van het voorstel. Dat is altijd het belangrijkste. En dan de moties daarna.
Dan hoef ik niks te veranderen aan de volgorde. Dank u. Het amendement dat gaat over het raadsvoorstel 2014-93 programmabegroting 2015 en 2014-93C bijlage 4 verordening hondenbelasting en 2014-93F bijlage 8 verordening precariobelasting. Het onderwerp is afzien verhoging tarieven hondenbelasting en precariobelasting. De Raad van de Gemeente Gieseland in de vergadering B1 DD 13 november 2014. Overwegende dat de programmabegroting 2015 sluit met een positief saldo van 921.200 euro, stelt vast dat de noodzaak ontbreekt om het tarief van de hondenbelasting en de precariobelasting te verhogen. Besluit de programmabegroting 2015 vast te stellen met dien verstande dat de tarieven voor de precariobelasting en hondenbelasting niet verhoogd worden. En dat staat in bladzijde 34 van de programmabegroting en het raadsbesluit 93a. 2. De positieve saldo van 918.800 euro ten gunste van de reserveopbrengst woningbedrijf te brengen. 3. De verordening hondenbelasting Gieselanden 2012 niet te wijzigen. Dat is het raadsbesluit 93c. En 4. De verordening precariobelasting Gieselanden 2012 niet te wijzigen. Dat is het raadsbesluit 93f. De toelichting, dat gaat dan over de hondenbelasting, voorgestelde tarief met 1,5% te verhogen. De facto een bijdrage aan het begrotingsresultaat van circa 2300 euro. Het geschatte positieve saldo van de programmabegroting bedraagt 921.200. Door het niet verhogen van de hondenbelasting resteert een positief saldo van circa 918.900 euro. Daarboven kan het vermogen worden ingezet om eventueel zich voordoende financiële tegenvallers op te vangen. Precariobelasting. Voorgesteld wordt het tarief met 1,5% te verhogen. De facto een bijdrage aan het begrotingsresultaat van circa 100 euro. De geschatte positieve resultaat van saldo van de programmabegroting bedraagt 921.200 euro. Door het niet verhogen van de hondenbelasting resteert een positief saldo van circa 921.100 euro. En daarboven kan het vermogen worden ingezet bij eventuele zich voordoende financiële tegenvallers. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de Gemeente Gieselanden van 13 november 2014.
Om verwarring te voorkomen, u weet niet wat er allemaal nog meer gaat komen vanavond. Dit amendement wordt genummerd 2014-4. Dan weten we de rest vanavond over welk amendement we het hebben. We gaan verder met de indiening van de moties.
Deze motie betreft raadsvoorstel 2014-79, raadsopdrachten sociaal Gieselanden. Het onderwerp betreft laagdrempelige beoordeling motivatie PGB aanvragen. Dat betreft de WMO en de jeugdwet. De Raad van de Gemeente Gieselanden in vergadering B1 DD 13 november 2014. Overwegende dat in de jeugdwet is opgenomen dat de aanvragen van het persoonsgebonden budget dient te motiveren waarom het bestaande aanbod van zorg in natura niet passend is en dat in de wet maatschappelijke ondersteuning is opgenomen dat de aanvragen dient te motiveren waarom de aanvrager de maatwerkvoorziening als PGB gewenst geleverd te krijgen, verzoekt het college in 2015 zich hard te maken voor een laagdrempelige beoordeling van de motivatie in PGB-aanvragers en daarbij bestaande hulpverleningsrelaties te respecteren. De resultaten van haar inspanningen op te nemen in de reeds toegezegde evaluatierapportages. De toelichting is, 2015 is een overgangsjaar. Het college wordt gevraagd haar invloed uit te oefenen om dat dan ook voor de PGB-aanvragers te laten zijn. Met name als er sprake is van een beoordeling van een bestaande hulpverleningsrelatie. Dat is motie.
Deze wordt genummerd motie 2014-3. Oké, u heeft het systeem door, meneer Schalk. Dan denk ik dat u het nummer van de volgende motie ook alvast kunt invullen.
Dit wordt dan 2014-2, voorzitter. Raadsvoorstel 2014...
Dat is al hoger ingeschat, meneer Schalk.
U gaat verder natuurlijk. Raadsvoorstel 2014-79. Raadsopdrachten Sociaal Griekenlanden. Betreft heroverweging van uitgangspunt dat alle zorgactiviteiten geschieden binnen de financiële middelen die door het Rijk ter beschikking zijn gesteld. De Raad van de gemeente Griekenlanden in vergadering bijeen van 13 november 2014... overwegende dat in het raadsopdracht Sociaal Griekenlanden staat dat alle activiteiten moeten passen binnen de financiële middelen die voor de decentralisatie en transformatie van het Rijk worden ontvangen, dat daarnaast de mogelijkheid bestaat om een deel van het vermogen van Griekenlanden in te zetten, verzoekt het college het geformuleerde uitgangspunt in de raadsopdracht Sociaal Griekenlanden en heroverweging aan de Raad te geven op het moment dat er tekorten dreigen te ontstaan. En als toelichting dienen. Het vermogen van Griekenlanden wordt ingezet voor de Griekenlandse samenleving. Bij een dreigend tekort zou een afweging op zijn plaats zijn of er ten behoeve van deze kwetsbare groep burgers extra financiële ondersteuning ten laste van het vermogen van Griekenlanden plaatsvindt.
En dit wordt dus motie 2014-4.
De volgende motie, de raadsvoorstel 2014-79 raadsopdrachten, een bloeiende economie. Het onderwerp is de nieuwe omgevingsvisie opstellen. De Raad van de gemeente Griekenlanden in vergadering bijeen van 13 november 2014. Overwegende dat in de raadsopdracht een bloeiende economie als speerpunt is opgenomen dat er een nieuwe omgevingsvisie wordt opgesteld. De huidige krukvisie van 2008 is en het aan het verouderen is. Het volgende aandachtsweefje is aan het vervaardigen van een nieuwe structuurvisie een prijskaartje hangt van 100.000 euro. Is van mening dat het initiatief voor het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie waardevol is. Wellicht op een andere dan gebruikelijke wijze een nieuwe omgevingsvisie vervaardigd kan worden. Bijvoorbeeld door het met ambtelijk inzet en met inbreng van bestaande overlegorganen een kerngerichte omgevingsvisie te vervaardigen. Nagestreefd moet worden dat de nieuwe omgevingsvisie zo mogelijk budgetraal wordt gerealiseerd. Nou zie ik dat dit inderdaad een oud exemplaar is. Maar dat maakt niet uit. Ik kom nu inderdaad gewoon wat ik vraag aan het bezoek aan het college. Te onderzoeken of een nieuwe omgevingsvisie met ambtelijk inzet en inbreng van de bestaande overlegorganen of anderszins budgetneutraal zou kunnen worden gerealiseerd. En het gaat met name over anderszins. Ik geef nog iets meer ruimte dan oorspronkelijk van plan was met deze motie. Dus wat dat betreft heeft u wel de goede die voor u. Dat was het.
Bij mij staat ook nog en de Raad op redelijke termijn haar bevindingen te rapporteren.
Een hele goede waardevolle aanvulling en die staat bij mij er ook in.
Oké, dan... Is dat niet mijn motie, maar uw motie? En daarmee wordt die genummerd 2014-5. En dan de laatste.
Dat heeft u goed geconcludeerd. Raadsvoorstel 2014-79 raadsopdrachten duurzaam Griekenlanden. Het onderwerp gaat over het voertuigenpark Griekenlanden in 2015 vervangen door voertuigen met een lage CO2-uitstoot. De Raad van de gemeente Griekenlanden in vergadering bijeen van 13 november 2014... over de wegende dat in de raadsopdracht duurzaam Griekenlanden als speerpunt is opgenomen dat het duurzaam vervoer gestimuleerd moet worden. Dat de gemeente Griekenlanden gebruik maakt van een voertuigenpark met conventionele motoren met een hoge CO2-uitstoot. Verzoekt het college uiterlijk in 2015 het voertuigenpark van de gemeente Griekenlanden vervangen door voertuigen met motoren met een lage CO2-uitstoot. En de hiervoor benodigde financiële middelen te onttrekken uit de bestemmingsreserve CO2-reductie. Als toelichting mogen we nog dienen dat per 31-12-2014 het saldo van de bestemmingsreserve CO2-reductie 119.050 euro bedraagt. En dat de voorgestelde onttrekking conform het doel is dat aan deze bestemmingsreserve heeft kleeft, namelijk het bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot.
Dank u wel. Dit wordt motie 2014-6. Al uw moties en amendementen zijn ondertekend en maken daarmee ook beraad, deel uit van de beraadslaging. Sorry? Er zit een logica in de nummering, maar misschien kunt u daar nog een poosje op studeren. Bent u zover, meneer Visser? Want inmiddels zijn we toe aan de fractie van de VVD.
Nee, ik ben even, dank u wel, voorzitter. Ik ben het raad een beetje kwijt. Dat is zo'n hoeveelheid aan tekst en stukken. Maar daar komen we dadelijk nog wel verder op terug. De bijdrage van de VVD. Ja, de VVD-fractie, ook wij hebben het keurig uitgeschreven. Ik ga het gewoon maar voorlezen. U kunt het wellicht meelezen voor degene die het exemplaar heeft ontvangen. De VVD-fractie dankt het college en haar ambtenaren hartelijk voor de programmabegroting 2015, de uitwerking, takendiscussie en het raadsvoorstel met de raadsopdrachten. Het zijn voldragen en heldere stukken waar veel werk in zit en ons een richting biedt waar wij ons als VVD-fractie heel goed in kunnen vinden. We hebben er tijdens eerdere bijeenkomsten al uitgebreid over gesproken en waar we toen nog vragen hadden, zijn deze prima beantwoord, zodat er voor nu weinig openstaande punten resteren. Laat ik eerst een algemene opmerking maken. De VVD-fractie vindt dat het college goed bezig is en deze drie voorstellen zijn daar een prima voorbeeld van. We zien een terugtredende overheid waarbij meer gevraagd wordt dan wel gaat worden van een samenleving en van ieder individu. De overheid is gelukkig niet meer alles bepalend, maar wordt meer en meer faciliterend en hopelijk ook kleiner. Wij van de VVD vinden dat een goede ontwikkeling. We zien dat op rijksniveau onder meer door de drie decentralisaties in het sociale domein, waarbij wij als gemeente de verantwoordelijkheid krijgen vanuit de gedachte dat deze verantwoordelijkheid moet worden neergelegd op een niveau waarbij de uitvoering zo goed mogelijk tot haar recht komt. Datzelfde fenomeen zien we eigenlijk nog sterker op lokaal niveau, waarbij wij via kerngericht werken de dorpen actief betrekken bij hetgeen er in hun dorp speelt en waarbij zij een grote inspraak en invloed hebben op het beleid voor hun dorp. En kijk ook naar de verzelfstandiging van de zwembaden en de voorgenomen verzelfstandiging van de voetbalverenigingen, waar wij later dit jaar over komen te spreken. Een tendens van minder overheid en meer verantwoordelijkheid bij de samenleving. Zoals gezegd, voor de VVD zijn dit ontwikkelingen die wij van harte ondersteunen, vanuit de overtuiging dat wij ondernemend en samenredzaam moeten zijn. Dat was dan ook niet voor niets de titel van ons verkiezingsprogramma. Dan specifiek over de drie voorstellen. Allereerst de programmabegroting. We zien op korte termijn een begroting met een ruim overschot. Maar voor de latere jaren zal er bij ongewijzigd beleid wederom een tekort ontstaan. Tijdens de informatieavond en tijdens de technische bespreking van de begroting hebben we de vraag gesteld waarom het college meent dat er met ingang van 2015 voor €290.000 moet worden bezuinigd, terwijl we voor dat jaar al ruim €600.000 overhouden. Het college heeft aangegeven een deel van de genoemde bezuinigingen voor 2015 het gevolg zijn van reeds eerder door ons als raad genomen besluiten. Het gaat dan om een bedrag van in totaal €160.000 van deze €290.000. Bovendien heeft het college aangegeven dat het maatschappelijk effect van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen relatief beperkt is. Daarboven hebben wij begrepen dat het college ook meent dat, indien we de bezuinigingen voor 2015 zouden uitstellen, wat op zich op korte termijn financieel best mogelijk is, maar de noodzaak niet wegneemt om zeg maar, te bezuinigen op langere termijn. De cijfers tonen dit ook aan. Kortom, in dit geval komt van uitstel zeker geen afstel. De VVD-fractie is het hier van harte mee eens, vanuit onze opvatting dat wat je vandaag kunt doen, niet moet laten wachten tot morgen. We vinden het prijzenswaardig dat het college bij de bezuinigingsmogelijkheden ook naar zichzelf heeft gekeken door een deel van de wethoudersformatie in te leveren. Heel goed, want goed voorbeeld doet goed volgen. Ook stellen zij voor dat wij als raad kritisch moeten zijn op instrumenten die ons ter beschikking staan. Zo wordt het budget voor het rekenkameronderzoek gehalveerd en mogelijk op langere termijn geheel opgeheven. De VVD is het ook hiermee eens, want wat hebben de rekenkameronderzoeken in de afgelopen jaren nu echt opgeleverd? Vaak was er toch een beetje mosterd naar de maaltijd en waren er al afdoende maatregelen getroffen. Dus ook in deze bezuinigingsmaatregel kunnen wij ons vinden. En mochten wij als raad zelf een idee hebben voor een prangend rekenkameronderzoek, dan kunnen wij altijd een budget regelen. Dit neemt overigens niet weg dat naar de mening van de VVD-fractie regionaal rekenkameronderzoek in de toekomst meer aandacht zou kunnen vragen. Zeker tegen de achtergrond van de drie decentralisaties in het sociale domein, die in regionaal verband worden opgepakt en waarbij de financiële consequenties nog niet helemaal, of sterker, helemaal niet zeker zijn. Om nog een pluim te geven. We zijn verheugd dat het college goed heeft geluisterd naar de raad tijdens de bespreking van de jaarrekening 2013. Uiteindelijk heeft deze operatie Stofkam 400.000 euro opgeleverd in de zin van aframing van budgetten. Hulde daarvoor. Waarbij het natuurlijk duidelijk mag zijn dat hierdoor risico's op overschrijding wel zijn toegenomen. Maar met zo'n groot vermogen, ook al wordt dat minder door zinvolle investeringen, nemen we dat graag voor lief. Nog een laatste punt van vreugde voor de VVD, en dat zal u niet verbazen, is dat de OZB-opbrengst niet wordt verhoogd. Heel goed. Waar wij als gemeente wel heel alert op moeten blijven, is op de thans nog onzekere financiële gevolgen van de 3 decentralisaties in het sociale domein. Ik had het er zojuist al over. Maar, naar wij nu begrepen hebben, zou dat op de wat langere termijn circa een tekort van 100.000 euro opleveren. Maar, of dat het is en daarbij blijft, is nog uiterst onzeker. Kortom, waakzaamheid is geboden. Wij hebben er echter wel vertrouwen in dat het college daar als een bok op de havenkist op zit en de raad tijdig, volledig en juist informeert dienaangaande. Daarmee hebben we de programmabegroting wat ons betreft gehad en laat het duidelijk zijn, de VVD-fractie kan er van harte mee instemmen. Dan de uitwerking takendiscussie. We zien dat als we bij ongewijzigd beleid instemmen met de begroting 2015, het bezuinigingspotentieel oploopt van 290.000 euro in 2015 naar ongeveer 350.000 euro in de latere jaren. Uit de cijfers wordt echter ook duidelijk dat we voor de langere termijn nog niet zijn. We moeten nog meer bezuinigen. Het college reikt daar ons in de loop van 2015 nieuwe voorstellen voor aan. Wij zien deze met belangstelling tegemoet. We begrijpen goed dat het een lastige opgave wordt, want de eerste 100.000 euro bezuinigen is een stuk makkelijker dan de laatste, want de rek is er dan wel een beetje uit. Op één punt na is het voorstel helder, want wat de realisatiekans betreft, dit moeten we interpreteren als zijnde een moeilijkheidsgraad, dan wel een makkelijkheidsgraad, om de bezuinigingen te kunnen effectueren. Het ene punt dat voor ons niet helder is, en waarop wij graag toelichting krijgen, is het volgende. In het raadsvoorstel wordt in paragraaf 8, onderaan bladzijde 2, het volgende gesteld. Ik citeer. Omdat de meerjarenbegroting 2020, na verwerking van de voorgestelde bezuiniging in 2015, sluit met een tekort van 246.000 euro, moet dit bedrag de komende jaren nog worden bezuinigd. Als u bij de behandeling van de begroting 2015 akkoord gaat met bezuinigingen tot 350.000 euro, resteren nog bezuinigingsvoorstellen van ruim 1 miljoen voor de jaren tot en met 2020. Einde citaat. Nou, hoe moeten we deze twee zinnen nu met elkaar rijmen? Want als we de tekorten tot en met 2020 optellen, dan heb ik het over 2018 is 65.000 euro, 2019 185.000 euro en 2020 246.000 euro, komen we aan een cumulatief tekort van een kleine 500.000 euro. Waarom zouden we dan nog 1 miljoen moeten bezuinigen? Die 500.000 lijkt dan voldoende. Graag ontvangen we uitleg. Dan het voorstel van de raadsopdrachten. Het is een nieuwe manier van presenteren van wat voorheen het collegeprogramma was. Dat was een relatief statisch document waarbij het nu de bedoeling is het integreren in de bestaande planning- en controlecyclus, waarmee zo meer dynamiek kan worden bewerkstelligd. Dat spreekt ons aan. Helemaal goed zo. Dan de inhoud van de raadsopdrachten. En dan maar gelijk de meest actuele. De bestuurlijke toekomst. We zijn al geregeld bijgepraat door de burgemeester over de voortgang, of misschien beter gezegd, de achteruitgang van dit traject. Er is een aantal sessies geweest in het colleges van Gorinchem, Hardingsveld-Giessendam en Molenwaard, maar de uiteindelijke uitkomst is dat één gemeente Alphensewaard, bestaande uit deze 4 gemeenten, er om verschillende redenen voorlopig niet in zit. Het verbaast ons eerlijk gezegd niet dat die besprekingen zijn mislukt, want eigenlijk is het een voorbeeld van het niet goed functioneren van de regio AV in algemene zin, wat ook in andere trajecten al naar voren is gekomen en waar de meeste mensen het volgens mij ook al over eens zijn. Dat neemt niet weg dat we het als VVD-fractie wel heel erg jammer vinden. We hadden de hoop, en met het advies van commissie Schutte op tafel, dat we over onze eigen schaduw konden heen stappen, maar blijkbaar is dat niet gelukt. Er zijn posities, belangen, toezeggingen en wat is meer zij, sterker dan de wens om er op een constructieve manier gezamenlijk uit te komen. Daarbij willen we wel gezegd hebben dat, naar ons oordeel, Gieselanden altijd een positieve grondhouding heeft getoond bij de gesprekken over de bestuurlijke toekomst. Wat het ook jammer maakt, is dat het met deze uitkomst mogelijk wordt dat we de gezamenlijke regionale regie kwijtraken. De provincie kijkt hier natuurlijk ook na en zal op een gegeven moment denken tot hier en niet verder. En wat dan? We krijgen binnenkort, of ja, sterker nog vandaag, een raadsvoorstel van het college waarbij we er uitgebreid over gaan hebben. We vertrouwen erop dat het college aandacht heeft voor onze nu gemaakte opmerking. Want het is voor ons duidelijk dat een eventuele nieuwe gemeente van 43.000 inwoners naar onze mening onvoldoende robuust is om in de verdere toekomst en de uitdagingen die er liggen duurzaam tegemoet te gaan. Dan de raadsopdracht een bloeiende economie. Hier worden een aantal prima speerpunten benoemd, maar wat wij missen, en dat is ook al door de PvdA en ook door de ChristenUnie naar voren gebracht, is dat expliciet overigens ook in het coalitieakkoord is opgenomen ten aanzien van dat lokale ondernemers zoveel mogelijk moeten worden betrokken bij de gunning en uitvoering van projecten, diensten, werken en leveringen. Uiteraard tegen een achtergrond van de marktconforme prijs-kwaliteitsverhouding. Graag horen wij van het college op welke wijze zij hieraan invulling gaat geven. Dat wat betreft de raadsopdrachten. Ten slotte een algemene constatering, en die is ook van de kans van de PvdA wel genoemd. In de afgelopen periode hebben wij het college meerdere keren zien worstelen met de communicatie over bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld het voorstel over de recreatieparken, wat later is teruggetrokken, de berichtgeving over de voetbal en de communicatie over de nieuwe leefvoorziening. Enerzijds begrijpen we dat het soms nodig is om met berichtgeving naar buiten te gaan, maar anderzijds willen wij u wel meegeven dat het niet prettig is als u je als raadslid voor het blok gezet voelt. Ons pleidooi is dan ook om bij twijfel in een vroegtijdig stadium de raad te betrekken en te informeren. Dank u wel.
Dank u wel voor uw bijdrage en dat brengt ons bij de laatste fractie in deze reeks, fractie van de SGP. De heer Lok.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Geachte college, mede raadsleden en belangstellenden op de tribune. Ik ben wel gewend de laatste te zijn, maar je hebt toch altijd het gevoel dat stuk voor stuk het gras gemaaid wordt. Ik wil beginnen met een wat algemenere beschouwing. Die te maken heeft met mijn werk en dan kom ik vanzelf bij Griekenland. Afgelopen week was ik in het kader van mijn werk in de Filipijnen, op de eilanden Leyte en Samar. En toen ik daar reed, en daarom begin ik erover, moest ik aan Griekenland denken. Het is helemaal aan de andere kant van de wereld. En de namen Leyte en Samar zeggen u waarschijnlijk niet zo heel erg veel meer. Als ik de naam Tacloban noem, gaat er misschien al een lichtje branden. Dat was een gebied waar afgelopen zaterdag, exact een jaar geleden, een enorme supertyfoon, de Haiyan, huishield. Hele steden en dorpen werden verwoest door water en wind en duizenden mensen kwamen om. Crisis. Wellicht, als ik dit nu noem, dat er beelden terugkomen en die beelden wil ik hier gebruiken. Dat zijn de beelden van de kokospalmen na die supertyfoon. Ontdaan van blad en als er nog blad aan zat, stond het stijf in de richting waarheen de tyfoon vertrok. Bomen ontdaan van bladeren, rotsen die bloot liggen. En als je daar dan rijdt, een jaar na datum, dan zie je dat er in zo'n jaar ontzettend veel kan gebeuren. Want daar was ik afgelopen zaterdag, een jaar na die tyfoon. En onderweg diezelfde kokospalmen en diezelfde bomen. Vol van blad en vruchten als nooit tevoren. Ze waren het beeld van de Filipino's die veerkrachtig van de enorme crisis een kans maakten. Een jaar geleden treurden ze om de geliefden die ze kwijt waren, hun bezitting en middelen die van bestaan die verdwenen. En afgelopen zaterdag staarden ze zich niet blind op hun verleden, maar keken ze naar de kansen en de mogelijkheden in het hier en nu. En met het oog op morgen. En dat maakt wat mij betreft de lijn naar Griekenland. Wij verloren, godzijdank, geen mensen. Maar we waren wel in een crisis en een crisisstemming. Bij de oppositie en bij de coalitie. Ik herinner me, en dat doe ik omdat dit de eerste vergadering is na de raadsverkiezingen, de vergadering in het Bruisend Hart 4 jaar geleden. We zaten, en dat voel ik ook als herinnering aan die avond, we zaten bij de pakken neer en probeerden de brokstukken van onze dromen nog een beetje bij elkaar te rapen. Treurend op wat verloren ging, boos ook, omdat de droom die we hadden een boze droom bleek te zijn. Treurend op wat nooit meer zou komen. Dat is toch wel het gevoel wat ik van die 4 jaar geleden overhoud. Als ik naar de stukken kijk waar we vanavond in deze beschouwing op reageren, komt toch het beeld van de palmen op Samar me voor de geest. We bestaan, we dragen vrucht en we zijn veerkrachtig. En dat is niet iets wat alleen de coalitie kenmerkt. Ik zie het ook terug in de oppositie en in de bijdrage vanuit de oppositie deze avond. En ook al verschillen we van inzicht, bevragen we elkaar op keuzes op verschillende manieren. Er is volgens mij hoe dan ook sprake van veerkracht en het met elkaar de schouders eronder zetten. Waarbij we de burgers in alle geledingen weer burger laten zijn. Die als hij of zij gezond en wel is, uitstekend voor zichzelf en de zijne en haren in zijn of haar omgeving kan zorgen. En dat ziet de SGP ook terug in de 3 stukken die in deze beschouwing aan de orde komen. Mensen verantwoordelijkheid geven die ze kunnen dragen, geeft energie en geeft veerkracht. In de aanpak die we nu kiezen, is de verleiding groot om te denken dat we het zelf wel even doen en het zelf wel even kunnen. Of het zelf wel even gedaan hebben en voor elkaar gebokst hebben. En juist vanuit de SGP, wil ik ook hier toch noemen, dat we, als we terugkijken naar 4 jaar en naar nu, we terugkijken in dankbaarheid aan God. Omdat hij inzicht en kracht gaf om te komen waar we nu staan. Die kracht en dat inzicht van hem hebben we ook nodig. in het jaar dat voorligt. Als ik naar de programmabegroting kijk, en dat is het eerste onderwerp, dan wil ik beginnen met de conclusie. Wat SGP betreft ligt er een uitstekende begroting die past binnen de kaders en die gebruik gemaakt heeft van het debat dat we rond de kadernota gevoerd hebben. Geweldig dat dat debat, en er is eerder op gewezen, een structurele bezuiniging opleverde van 400.000 euro. En juist door die bezuiniging, en daar ben ik van overtuigd, geeft dat de Raad ook de kans om in de toekomst veel meer het politieke debat te voeren dan dat we tot nu toe gedaan hebben. Want juist bij schaarste worden we gedwongen politieke keuzes te maken. En dat doe je ook door strak te bezuinigen. Dat is ook in die zin meer dan alleen een bezuiniging, het is ook een politieke keuze wat ons betreft. En, dat is ook wel duidelijk geworden na de informatieavond, met de incidentele afwijkingen, ik noem het maar bewust afwijking, want het kan ook tegenvallen, maar tot nu toe valt het altijd mee. Met de incidentele afwijking hebben we nog voldoende buffer om de risico's op te vangen binnen die begroting. Juist omdat we die begrotingstechnisch niet kunnen vangen. En dat is wat in de benadering betreft de SGP, wat de SGP betreft, een compliment waard. En in die zin ben ik ook wat minder pessimistisch dan de P van de A. Tijdens de informatie, en daar werd in de bijdrage van de VVD ook op gewezen, is het college bevraagd op nut en noodzaak van de bezuiniging op korte termijn. Ik kom er in de takendiscussie nog uitvoeriger op terug, maar de SGP is in ieder geval akkoord met de bezuinigingen zoals die voor 2015 gepland staan. Daarbij wordt het wel een spannend jaar. En daar is ook in volgens mij alle bijdragen op genoemd. We zitten met het oog op de decentralisaties met een aantal open einden waar we de effecten niet van kunnen overzien. Dat hebben we met elkaar te dragen en ik denk dat er niemand iets te verwijten valt. Behalve dan de mannen en vrouwen in Den Haag misschien. De uitdaging voor het college is om de vinger nauw aan de pols te houden en de Raad wat mij betreft en wat de SGP betreft bijna real-time te informeren over wat de effecten van de decentralisatie zijn op het huishouden van Gieselanden. En daar heb ik een hele gerichte vraag aan het college, juist wat die real-time monitoring van de effecten van de decentralisatie zijn. Kunt u als college toezeggen dat met name in het eerste jaar van deze decentralisaties u de Raad met meer dan gewone regelmaat voorziet van informatie die het verloop van deze open eindconstructies inzichtelijk maakt voor de Raad. Zodat we als Raad daar ook op geïnformeerd worden en tijdig wellicht met u als college na kunnen denken over bijsturing. Ik heb het daarin nog een opmerking over het sociale domein. De SGP benadrukt dat zeg maar naar schatting 90% van de samenleving van de Gieslanden uit de voeten kan met de uitgangspunten van het college en het uitgangspunten van uiteindelijk de Raad, want die zijn ook door de Raad gedeeld en bevestigd. De uitzonderingen, zeg maar de 10%, komen er in de tekst van deze begroting wel wat bekaaid af. En in die zin herken ik hem ook wel in de bijdrage van onder andere de CU. Anders dan wat de CU aangeeft in de moties, wil ik het college toch wel een wat andere benadering vragen. Kan het college met name wat voor dit onderdeel, dus de mensen die tussen wal en schip vallen, de Raad ook regelmatig informeren of, en zo ja, hoe mensen als gevolg van de decentralisatie tussen wal en schip vallen in het oog komen en in dat geval, die zin loopt niet. En wat de gemeente in dat geval voor hen wel of niet kan betekenen. Dus we willen graag weten als SGP welke mensen vallen tussen wal en schip en wat kan de gemeente voor hen betekenen. En is er, en daar gaat het met name om, omdat dat wel in het verhaal genoemd wordt, is er in ieder geval ook daadwerkelijk een functionerend vangnet. Want dat is wat we beloofd hebben, ook in de bijdrage rond het sociale domein. En wat de SGP betreft moeten we dat vangnet, met name vanaf 2015, ook daadwerkelijk kunnen realiseren. En alleen een informatie via BRAPS is wat de SGP betreft in ieder geval veel te mager. De bestuurlijke toekomst is en blijft spannend. De SGP constateert dat er wel een en ander wel in de richting gaat van wat de SGP in haar verkiezingsprogramma als ideaal ziet. Een vruchtbare tweedeling tussen stad en platteland, waarbij het wat de SGP betreft opvallend is dat door de stad ook als zodanig die tweedeling aangevoeld en gepropageerd wordt. Daarmee geeft de stad zelf ook aan dat ze zichzelf niet goed in staat acht plattelandsbelangen in een integraal stad-plattelandbeleid vorm te geven. Dat is wat de SGP betreft een baken in zee. En wat de SGP betreft gaan we dan ook op de lijn door, samen met een andere plattelandsgemeente of gemeenten, een sterke nieuwe eenheid vormen die een serieuze partner is voor de stad. En ik sluit me aan bij de complimenten die wat dat betreft met het college en met name de burgemeester ook toekomen. Er is in de begroting nog best een aantal open einden, met name als het gaat om het lange termijn perspectief. In het komende jaar zullen die ongetwijfeld in het debat terugkomen. En in die zin heb ik niet zoveel zin om daar vanavond vanuit SGP het debat over te voeren. Maar toch denk ik dat er nog een aantal spannende trajecten en trajecten zijn die debat vragen. Ik denk rond de positie van de voetbalverenigingen, de positie van de bibliotheken. Met name als je ziet dat het college toch meebeweegt op de ontwikkeling in de omgeving van de bibliotheken en daarin keuzes maakt. Eerst hebben we als in de vorige periode de keuze gedaan dat de omgeving niet beweegt, bewegen wij. Als de omgeving mee gaat bewegen, dan krijg je weer een nieuwe dynamiek. En dat lijkt me best een nog spannend debat opleveren. Wat ons wel opvalt als we naar de begroting kijken, is dat de positie van de TIL over de lange termijn eigenlijk ongewijzigd in de meerjarenbegroting terugkomt. En de vraag van de SGP aan het college is of dat een bewuste keuze is. En of daar wellicht diepzinnige of diepliggende gedachten onder of achter liggen. Dus ook daar graag nog een reactie op. Dat is wat ons betreft de begroting. De takendiscussie is uiteraard vervlochten met de andere twee agendapunten. In de informatieavond voorafgaand aan de raadsvergadering is uitvoerig gesproken over de noodzaak om in de jaren die dichtbij liggen al te veranderen en dus te bezuinigen. De SGP constateert dat het college in het proces en de uitwerking zich gehouden heeft aan die kaders. Het is in het proces ook weer een zorgvuldige tweede stap. We constateren ook dat in de takendiscussie het proces niet snel gaat, maar wat ons betreft wel zorgvuldig. De SGP constateert ook dat door het strikte beleid in de vorige collegeperiode we ook de tijd en de rust hebben om het proces goed en zorgvuldig in te vullen. De urgentie is er wat ons betreft af. En dat is een luxe die we best mogen benoemen. Tijdens de informatieavond heeft het college de SGP in ieder geval kunnen overtuigen van het feit dat de komende jaren het laaghangende fruit plukken en de maatschappelijke effecten van die bezuiniging nihil of met alle betrokken partijen al besproken zijn. Intussen is ook duidelijk dat het college, en de VVD wees er ook al op, met de realisatiekans niet iets heel anders bedoelt dan gewone mensen in het dagelijks spraakgebruik begrijpen. Het gaat niet om de kans waarop we de taakstelling kunnen realiseren, gelukkig niet wat ons betreft. Want dan zou het voorstel zoals het nu ligt volslagen ontoereikend zijn om in 2020 te kunnen realiseren. Het gaat zoals we begrepen hebben om de inschatting met hoeveel inspanning we de taak kunnen bijstellen. En naarmate het percentage hoger is, zal die taakstelling makkelijker verlopen. Met die kennis levert de taak aan overzicht interessante beelden op. Graag hoor ik van het college expliciet dat deze interpretatie ook inderdaad de interpretatie is van de realisatiekant, zodat we dat ook in de besluitvorming expliciet vastgelegd hebben, nu nog in de notulen. Nee, nu nog in de notulen. Ja, ik wil het wel terugzien hoor. In de takendiscussie zit een hele opvallende. Ik heb hem nog eens dwars door zitten rekenen, die hele takendiscussie, wat het nou gaat opleveren. En dat is wat de SGP betreft heel stilzwijgend de inkrimping van de formatie. Dat komt niet als apart punt terug in de takendiscussie, maar als je hem doorrekent welke kosten we besparen die gerelateerd zijn aan de personele bezetting, dan levert dat een indrukwekkend bedrag op. Wat slagingskans betreft, daarom heb ik dat net uitgebreid genoemd, ziet het college dat tussen de 75 en 100%. Dat betekent dat de kans dat we dit gaan redden zonder al te veel moeite groot en stevig is. In de aanpassingen in de begroting die bezuiniging oplevert in de personele sfeer, kom je opgeteld bij elkaar uit op een bezuiniging van €400.000. En dat is een enorm bedrag. Het is uiteindelijk 30% van de bezuiniging die we halen. Dat is uiteraard een afgeleide van de bezuinigingen die rond de takendiscussie gevoerd wordt. Maar het betekent dat juist doordat we op het personeel ook bezuinigen, het maatschappelijk effect van de bezuiniging uiteindelijk beperkt blijft tot 1 miljoen. En de SGP wil daar het college, maar vooral ook het ambtelijk apparaat, een enorm compliment voor geven. Want we moeten daarbij bedenken dat datzelfde ambtelijk apparaat deze taakbijstelling heeft moeten uitwerken. En dan vind ik het van echte veerkracht getuigen als dat ambtelijk apparaat vooral ook in eigen vlees heeft gesneden. En als er al in deze vergadering geapplaudiseerd zou worden, zou ik in dit geval zeggen, dit is wel een applaus waard. Het enige waar ik toch wel toelichting op wil hebben, Dat sluit ook al aan bij een van de moties van de ChristenUnie. Waar we in personele zin juist ook in het economisch domein willen bezuinigen. Ik denk dat als we de leefbaarheid serieus nemen, juist op dit punt we wellicht een extra investering hadden moeten doen. Daar heeft het college niet voor gekozen en ik zou daar wel graag een toelichting op terug horen. Wat verder opvalt, en dat doet de SGP deugd, is dat de subsidies een ongeveer even groot bedrag van rond de 4 ton uitmaken van de bezuiniging. En deze twee bezuinigingen, de personele bezetting van 4 ton en de subsidies, vormen bij elkaar al meer dan 60% van de hele bezuiniging die we moeten halen. Dus we hebben wat dat betreft in de bezuiniging een focus en wat de SGP betreft ook de goede grote lijn te pakken. Wat voor de SGP wel heel belangrijk is, dat we met elkaar de vinger aan de pols houden. Het blijkt immers al dat jaar na jaar de meerjarenbegroting op korte termijn sluitend en op de lange termijn tekorten laat zien. En dat is volgens mij een vast patroon wat we terug zien keren. Op de korte termijn hebben we min of meer sluitend en op de lange termijn zien we de begroting en dan nemen we vandaag politieke besluiten al om in 2020 rond te zijn. En daar zit toch wel een zeker risico in. Blijkbaar denken we somber daarna, elk jaar weer opnieuw, over de toekomst, omdat die toekomst, als die dichterbij komt, blijkt te zijn. En tegen die achtergrond wil de SGP rond de takendiscussie wel de toezegging van het college dat we elk jaar opnieuw bekijken wat nu, of wat dan, noodzaak en nut is van de voorgenomen taakbijstelling. Dat we van de takendiscussie een levend debat maken, dat we elk jaar met elkaar voeren. Dan tenslotte de raadsopdrachten. De raadsopdrachten zijn wat de SGP betreft relevant en akkoord. De ambitie mag wat dat betreft, wat de SGP betreft, wel explicieter en kwalitatiever. Inhoudelijk vinden we ze toch over de hele linie aan de magere kant. Nu lijken we al tevreden als we het proces doen wat we ons voornemen. We zijn tevreden met het hoe en lijken ons, als ik de teksten mag geloven, iets minder te bekommeren over het effect. Ik heb er in de informatieavond ook al op gewezen. Rond kerngericht werken kan ik me bijvoorbeeld niet voorstellen dat we een tevreden wethouder, een tevreden verbinder en tevreden dorpsraad hebben als we keurig netjes het lijstje wat we nu genoemd hebben afgevinkt hebben. Ik kan me niet voorstellen dat dat is waar we tevreden mee zijn. Als ik, en ik roep maar even het beeld op waarin de dorpsraad van Giezenburg bij ons op bezoek was, als ik bijvoorbeeld de dorpsraad van Giezenburg hoor, dan willen we heel wat meer dan dat we hier inhoudelijk als raadsopdracht hebben neergezet. En bij dat meer zit juist het maatschappelijk effect. Laten we daarom tussen nu en een jaar met elkaar formuleren wanneer we rond al deze trajecten met elkaar tevreden zijn. Een tweede voorbeeld zou het duurzaamheidsverhaal kunnen zijn. Ik kan me niet voorstellen dat we al tevreden zijn als we doen wat we nu voorgesteld hebben. Volgens mij is er meer mogelijk en kunnen we ook meer diepgang krijgen. En daar zijn andere bijdragen ook aan gerefereerd. Wat ook in die duurzaamheidsraadsopdracht is, is dat onduidelijk is wat nu de bijdrage van de verschillende onderdelen is uit het uiteindelijke doel wat we met elkaar willen bereiken. En volgens mij kunnen we daar met elkaar veel scherper op zijn dan dat we nu zijn. En ik daag daartoe het college uit, maar ik denk dat we ons als raad ook moeten uitdagen om daar scherp op te zijn en het college daar scherp op te bevragen. Dus college, kom wat de SGP betreft in de komende tijd en in de komende jaren met beter uitgewerkte raadsopdrachten. Niet alleen over het hoe, maar vooral over het wat naar ons toe. En ik krijg op dat punt uiteraard ook graag een toezegging. Nog één apart over de raadsopdrachten. Wat ik schitterend vind, dat die raadsopdracht transformatie organisatie. En ik vind het eigenlijk heel knap dat het college die als aparte raadsopdracht toegevoegd heeft. Want eigenlijk is die dwarsdoorsnijdend door al die andere opdrachten heen. Dat laat zien dat dit college een integraal beleid weet te voeren en dat ook door weet te vertalen. En ik zie hier ook de opmerkingen die ik in verband met de takendiscussie al maakte rond de bezuinigingen op het ambtelijk apparaat. De transformatie is, zoals ik hem begrepen heb, en als ik het verkeerd begrepen heb, dan hoor ik dat graag terug van het college, ook in zich om het ambtelijk apparaat ondernemend te maken. En dat lijkt wat SGP betreft rond de trajecten waar we in zitten van heel groot belang. En overigens zijn we op hoofdlijn akkoord met het voorstel zoals het er nu ligt. Ik ga eindigen. Er liggen mooie stukken voor ons met veel uitdagingen, nieuwe kansen en nieuwe energie. En tot slot bid ik u in alles Gods zegen toe voor datgene wat we met elkaar ons vanavond voornemen, plannen en besluiten. Ik dank u.
Dank u wel voor uw bijdrage. Daarmee zijn we aan het einde van de eerste termijn van de zijde van de raad. En ik stel voor dat wij een kwartiertje schorsen. Opdat wij even tevreden kunnen bezoeken en het college zich even kan beraden op de eerste termijn van de zijde van het college. De vergadering is geschorst. Dames en heren, zou u langzaamaan uw posities weer willen innemen? Want volgens mij is het kwartiertje ongeveer voorbij. Ik heb deze in anderhalf jaar tijd nog niet nodig gehad, maar nu toch wel. Ik ben bang dat ik of door de hamer door midden sla of gaat in de tafel sla, maar gelukkig helpt het. Nee, dat gaan we niet proberen. Goed, wij hebben allemaal een kwartiertje kunnen beraadslagen, dat heeft het college ook gedaan en dat biedt ons de gelegenheid de beantwoording in eerste termijn aan te vangen. Het woord is aan wethouder Akkerman.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, u kent mijn bijna onbedwingbare neiging om met algemene beschouwingen te antwoorden op datgene wat er is ingebracht de eerste termijn. Ik ga vanavond toch proberen om die neiging desondanks te bedwingen.
Graag.
En dat kan vooral omdat ik een hele brede instemming met alle drie stukken heb gehoord. Waar ik zeer dankbaar kennis van neem. Want dat is tenslotte wel waar we het vanavond over hebben. Daar ging het tenslotte om. Dus die is binnen, zou ik willen zeggen. Dank. En die dank, en dat hebben meerdere van u ook gezegd, en daar ben ik het van harte mee eens, die dank is natuurlijk ook vooral voor de mensen die dagelijks in dit huis werken. Waar een aantal leidinggevenden daarvan hier vanavond aanwezig zijn, dus die hebben dat ook allemaal aan kunnen horen. Dat was het eerste en wat mij betreft het belangrijkste punt. Over de begroting denk ik dat ik weinig hoef te zeggen. Er zijn een paar vragen gesteld, daar kom ik dan nog wel even op. Ik heb de behoefte om in ieder geval over de raadsopdrachten een paar dingen te zeggen. Ik heb ook in de informatieavond u al verteld dat de raadsopdrachten zoals die hier geformuleerd staan, u die ook vooral niet als een statisch document moet zien. Ik bedoel, ze staan nu op papier zoals ze hier zijn, maar het is uitdrukkelijk de bedoeling dat dit periodiek het gesprek gaat aanwakkeren tussen u als raad en ons als het college. Daar is het uitdrukkelijk voor bedoeld. En dat betekent ook dat we in dat gesprek het kunnen hebben over verfijning daarin. Maar dat hebben meerdere van u ook gezegd, de heer Lok in het bijzonder, die verfijning is natuurlijk wel nodig. En dat heeft vooral betrekking op zeg maar de doelen die wij willen nastreven daarin. Dat is terecht opgemerkt. En ik moet zeggen, de formulering die de heer Lok daarvoor gebruikt, die zijn bijzonder treffend. En hij vraagt ook expliciet van het college. Dan heb ik het over iets anders. Dat kom ik ook nog op. Die raadsopdrachten, de doelen, die willen wij natuurlijk wel bereiken met de producten die genoemd zijn. En natuurlijk heeft het alles met elkaar te maken, maar het is nu nog niet expliciet geformuleerd. Ook om de simpele reden dat we dat natuurlijk in heel veel gevallen nog niet expliciet weten. Kerngericht werken is daar wel een mooi voorbeeld van. Wij beogen met kerngericht werken toch een beweging op gang te brengen. En dat heeft uiteindelijk als doel om de sociale cohesie te bevorderen, et cetera. Het blijft ontzettend moeilijk om die sociale cohesie meetbaar te maken. Het kan, maar het is uitermate ingewikkeld. En ik denk dat we ons ook moeten realiseren dat voor een organisatie als de onze dat er veel gevraagd is. Veel belangrijker vind ik dat we daar wel het gesprek over hebben. En daarnaast zijn er natuurlijk allerlei producten En daar krijgt u uitvoerig over gerapporteerd. Dat gaan we natuurlijk wel doen. Wij vinden het wel een uitdaging om uw vraag, meneer Lok, ook wel op te pakken. En om wel periodiek te kijken naar die taakbijstelling en naar de formulering van die doelstellingen. Die pakken we ook heel graag op. Vinden we ook uitermate belangrijk. Want als je het gesprek wilt voeren, dan moet het daar natuurlijk ook vooral over gaan. Dus graag die toezegging. En ik heb het al eerder gehad over de mensen vanuit de organisatie die hier op de voorste rij daar zitten. Als je een klein beetje let op de gemeentesecretaris, dan ziet hij hem glunderen. Want het is nu bij uitstek iets wat hem uitdaagt en hij gaat er graag mee aan de slag. Dat wat betreft de raadsopdrachten. Dan over de waar meerdere toch op teruggrijpen, daar wil ik een paar opmerkingen bij maken. De takendiscussie, de bezuinigingen. Wat u ziet, dat is een lijst met potentiële bezuinigingen, waarvan we één jaarschijf nu hebben en verwerkt in de jaarschijf 2015. Dat is zeg maar die afgerond 3 ton. De VVD die stelde daar een vraag over, die zou ik daarbij een uitleg geven. En volgend jaar gaan we spreken over die takendiscussie. En dan gaan we ook proberen te komen tot een indeling in tranches, zo hebben we dat genoemd. En dat alles onder het adagium van ja, bezuinigen, ja, maar ook alleen maar als je zeker weet dat het moet. Dat geldt voor die 3 ton voor de jaarschrijf 2015. En dat moet ook gaan gelden voor alle komende bezuinigingen. Dat doen we natuurlijk als we zeker weten dat het moet. Vandaar ook die indeling. Dat hebben we ook bedoeld met die zinsnede waar de VVD naar vraagt. En daar staat, we hebben in ieder geval bedoeld te zeggen, dat we in 2015 bezuiniging van, ik rond hem even af op 300.000 euro doen. Maar we hadden het totaalpakket aan mogelijke, aan potentiële bezuinigingen van 1,4 miljoen. Daar hebben we 4 ton al van gerealiseerd. En dan blijft er nog een lijst van 1 miljoen over. Dat is dus een lijst waar we straks met z'n allen uit kunnen gaan kiezen als er nog bezuinigd moet gaan worden. Dat is eigenlijk wat in die zinsnede bedoeld is te zeggen. En daarmee hebben we ook eigenlijk de discussie over de takendiscussie ingekaderd. Daar gaan we het volgend jaar over hebben. Maar dit zijn de basiselementen die we dan hebben voor die discussie. En dat alles natuurlijk wel omdat, ik heb dat meerdere van u horen zeggen, die hebben gesproken over het positieve jaarresultaat van 2015. Zoals dat in de begroting staat. En dat is natuurlijk mooi, dat zijn we gauw eens met z'n allen. Maar wat hier echt staat in deze meerjarenbegroting is dat wij een structureel tekort hebben aan het eind van 250.000 euro. En dat is niet gewoon één keer in 2020, maar het is een structureel tekort wat we met de kennis van vandaag, dat uiteraard wel, aan het eind van deze termijn hebben. En daar zullen we dus toch iets mee moeten. Daar is de takendiscussie dus wel voor bedoeld. Voorzitter, dan zijn er denk ik een paar vragen waar ik even expliciet bij langs wil lopen. Maar maakt u zich geen zorgen, het zijn er niet zoveel. De dienst gezondheid en jeugd, meneer Van Rijn, dat gaat inderdaad om serieuze bedragen, maar die zijn nog niet verwerkt in de begroting om de simpele reden dat daar nog geen besluit over is gevallen. U verwijst uitdrukkelijk naar de gemeentelijke taak bij de takendiscussie en dan heeft u het ongetwijfeld bijvoorbeeld over die... die discussie komt volgend jaar, daar ga ik het helemaal niet over hebben. ziet u wel, voorzitter, dat ik mijn best doe om het te bedwingen.
Als je het nou nog een keer zegt, dan geloven we het niet meer, hoor.
Dat, als u het zo zegt, dan mag u er zeker van zijn dat ik het nog een keer ga zeggen. Ja, meneer Verijn, u komt opnieuw terug op het criterium, of de criteria die ze zouden moeten willen stellen bij investeringen. En volgens mij hebben wij een investeringsplan en in het investeringsplan hebben wij criteria geformuleerd. En zolang wij die niet herroepen, zijn dat de criteria die wij met z'n allen hebben afgesproken. En u weet dat ik ze elke keer ook probeer samen te vatten met de twee elementen. Ze mogen onze begroting niet opblazen. En ze moet, eigenlijk is dat het belangrijkste, want daar heeft u het dan ook over.
Als ik even mag reageren, voorzitter. Ja, dat begrijp ik. Maar er worden toch af en toe weer dingen doorheen geslipt die niet aan de criteria voldoen. Ik noem maar even het bijvoegen van de christelijke school in het Noorderhuis. De SGP heeft er ook aan gerefereerd tijdens het debat. Wat levert het de gemeente op? Nou, het levert het de gemeente niks op. Het kost alleen 3 miljoen. En dat is niet de criteria waaraan we nou moeten voldoen dat het ook geld oplevert.
Maar, meneer Verijn, u zult het toch met mij eens zijn dat als we alleen maar kijken naar die financiën en niet naar de inhoud, dat deze gemeente weinig meer gaat doen. We hebben uitdrukkelijk de keuze gemaakt om de school toe te voegen, omdat we met z'n allen vinden dat dat toegevoegde waarde heeft. En ja, u heeft gelijk, dat kost, als u dat zo zegt, zal het zo zijn, 3 miljoen euro. Maar dan hebben we dan ook een nieuwe school voor en dat is precies waar we het voor doen. Dat er ondertussen ook heel uitdrukkelijk gekeken is naar de exploitatielasten, dat zult u zich ook nog wel herinneren. En dat is, komt wel voort uit, uit de criteria van het investeringsplan, omdat dat voor onze begroting een uitermate belangrijk aspect is. Ik kan hem ook anders formuleren. Als we gaan investeren en het gaat jaarlijks lasten opleveren, dan zullen we ook even zoveel moeten bezuinigen. En dat komt gewoon opgeteld, dat moet opgeteld worden bij die 1/4 miljoen die ik net noemde.
Ja, maar en de heer Van Rijn heeft zich is misschien vergeten dat ik toen ook wel gezegd heb, en wat zijn die maatschappelijke effecten?
Ja.
En u versmalt het nu tot een stuk financiën.
Nou ja, daar wil ik ook wel op ingaan, want ik noemde het maatschappelijk belang. En in de bibliotheek natuurlijk het financieel belang. Dus je gaat ook twee dingen door elkaar halen wat dat betreft. De bibliotheek, daar acht u geen maatschappelijk belang aan. En het vervoegen van een school bij het Noorderhuis, daar acht u ineens wel een maatschappelijk belang aan.
Als u het debat rond de bibliotheek herinnert, heb ik juist ook steeds gezegd dat in de nieuwe maatschappelijke context de oplossing die gekozen en financieel gewin oplevert,
ja,
alvast het is bij die maatschappelijke context, dus daar zit wel degelijk een maatschappelijke component en dus ook een maatschappelijk belang aan.
Nee, u helpt een basisvoorziening om zee. In het kader van een financieel belang.
Binnen het kader van de van als je op de traditionele manier naar bibliotheken kijkt, dan helpen we iets om zeep. Dat ben ik helemaal met u eens.
Ja.
Ik weet ook, de vraag is of we daar rouwig om moeten zijn vanuit datgene wat we vanuit de toekomst nodig hebben. Hè? Dus tussen iets vanuit het verleden om zeep helpen en iets toekomstbestendig maken. Daar zit nog wel heel wat tussen. Hè. Dat kun je het een om zeep helpen, juist om het andere te laten gebeuren. En dat debat hebben we natuurlijk al een aantal keren gevoerd. Ook in de vorige collegeperiode. En u weet wel heel erg goed hoe ik daarin zit.
Ja, u kiest dus in het ene geval voor het financiële belang en in het andere geval voor het maatschappelijk belang.
U luistert niet naar wat ik zeg.
Nee, u overtuigt me daar ook niet in. Omdat in de bibliotheekwereld de meeste leden hebben in heel Griekenland. En u onderschat het maatschappelijk belang van een bibliotheek. En u kunt dan wel refereren aan oud denken. Maar ja, u gaat een bus toen de tijd terughalen die we 15 jaar geleden hebben afgeschaft. Kijk, dat noem ik dan een beetje oud denken, maar in dat voorstel heeft u toegestemd.
Ik denk de standpunten helder zijn en ik denk niet dat deze afstand overbrugd gaat worden.
Vandaag in ieder geval niet. Misschien op een ander moment nog. Of op een ander onderwerp. De heer Akkerman, gaat u verder.
En voorzitter, dat gaat allemaal over de leesvoorziening. En mijn collega gaat het niet goed vinden dat ik er ook nog iets over zeg. Eigenlijk vind ik dat wel jammer. Ja, maar dat... als ik zo die vragen langsloop, dan kom ik ook bij de drie decentralisaties. En bij de informatiebehoeften bij de raad. En er zijn heel veel vragen over gesteld, de heer Lok onder andere ook. En volgens mij is er een motie aangenomen ergens dit jaar waarin ons als college is gevraagd en wij vervolgens ook hebben toegezegd dat wij in februari een rapportageplan hopen aan te bieden. En alle vragen die u met z'n allen daarover gesteld hebt, zou ik eigenlijk willen doorverwijzen naar dat rapportageplan. Want daarin moeten we met z'n allen vaststellen wat we willen rapporteren, ook in welke frequentie. Want ik ben het met u allemaal eens dat daar een hoge frequentie aan zou moeten zitten. Dat is wel duidelijk. Maar wat we willen rapporteren, daar moeten we het met z'n allen over eens zijn. Nou, dat komt in dat rapportageplan. Dus daar gaan we het volgend jaar bij Leven en Welzijn over hebben.
Voorzitter, kunt u daar nou ook toezeggen dat als u met dat rapportageplan komt, u ook met voorstellen komt waarin u aangeeft hoe op basis van die informatie we ook zouden kunnen gaan corrigeren? Als dat nodig zou moeten zijn, want dat was wel de achtergrond van de opmerking die ik maakte. En dat gaat wel een stap verder dan alleen rapporteren, maar ook corrigeren, als dat nodig moet zijn.
Voorzitter, of dat helemaal in het plan zit, kan ik zomaar niet overzien.
Ik vraag ook niet of u het kunt overzien, maar of u het kunt toevoegen.
Nou,
voorzitter, mag ik de motie die wij vorige maand hebben aangenomen, daar zit dat element in. Dus dat is niet uitsluitend een financiële rapportage, maar dat is ook een rapportage over het de reilen en zeilen van de kwalitatieve componenten rondom de zorg die wij overgenomen hebben.
Dat klopt. Dat zijn de elementen die genoemd zijn, dus die zijn wij van plan om die daar ook in te verwerken. Maar ik kan nu niet overzien op welke wijze wij kunnen bijstellen. Daar zit een heel hoog gehalte in van als dan. Wellicht dat het voor elementen wel kan, maar ik kan dat niet in den brede toezeggen. Want voor mij kunnen we dan niet helemaal overzien waar het precies over gaat. Maar wel helder is dat als uit de rapportage blijkt dat er ontwikkelingen zijn die we met z'n allen niet zouden moeten willen, of dat nou in financiële zin is, maar zeer zeker als het gaat over kwalitatieve zin, ja, dan zullen we daar ook iets aan moeten doen. En dat daar dan ook elementen in zitten van op welke manier wij kunnen bijsturen, dat is evident. Dat moeten we met z'n allen ook wel willen. Maar ik denk dat we niet dat we op voorhand alle potentiële afwijkingen ook moeten of kunnen voorzien van maatregelen om daar vervolgens daar ook iets aan te doen. Dat wordt denk ik veel te breed. Maar als je bedoelt van we moeten goed de vinger aan de pols houden en zodra de polsslag te hoog of te laag wordt ook acteren, dan zijn we het van harte eens. En dat geldt dus ook en misschien wel met name over uw vraag wat als er mensen, cliënten, jongeren of wie dan ook tussen wal en schip vallen. Want natuurlijk moeten we daar iets mee doen. En als dat gebeurt of dreigt te gebeuren, dan zullen we wel heel erg acuut moeten acteren. Nog één element als je kijkt naar het betoog van de heer Lok, wat toch eventjes gaat over de begroting. Namelijk in de toekomst lijkt het altijd somberder dan op de korte termijn. Ja, dat is zo. Maar we moeten niet vergeten dat daar een aantal heel aanwijsbare oorzaken voor zijn. Neem bijvoorbeeld onze renteopbrengst. Daarvan weten we dat die substantieel gaat afnemen in de toekomst. En dat is natuurlijk wel een van de hoofdredenen waarom in de toekomst ons financiële beeld er heel anders uitziet dan van de korte termijn. Eén vraag van de CDA-fractie, in ieder geval, die gaat over het uitbesteden van groen. We hebben daar een keer onderzoek naar gedaan. En of dat nou 2 jaar geleden is of 3 jaar geleden, dat weet ik echt niet meer. Maar ik weet het wel, dus het kan nooit langer dan 4 jaar geleden zijn. En daar kwam uit dat het niet voordeliger is om het uit te besteden. Er zijn natuurlijk ook nog wel een aantal andere redenen om het wellicht te willen uitbesteden. Maar we doen dat natuurlijk ook wel voor een deel. Het maaien van gras bijvoorbeeld, dat gebeurt door een ander. En ik heb ook begrepen dat het grasmaaien hier in de gemeenteraad ook goed gaat.
Vooral voor de voeten weg zo nu en dan, hè?
De vraag van de VVD heb ik...
Ja, burgemeester is ook in te huren, hoor ik hier. Geheel en al onbetaald. U merkt, u praat de tijd een beetje vol, omdat de wethouder even...
Ik ben aan, die is aan het bladeren, voorzitter.
Dat zag ik, ja.
Want ik heb nog één schriftelijk betoog liggen. Die is van de ChristenUnie. Maar er zitten een aantal dingen waar ik wel even op wil reageren. De onzekerheid binnen het sociale domein, binnen de drie decentralisaties. Ja, er zit een hele grote onzekerheid. Die zit niet op het terrein van de budgetten, want die kennen we. Ondertussen kennen we die. Dat heeft wel veel te lang geduurd. Maar ondertussen weten we welk budget wij krijgen. Maar er zit natuurlijk wel heel erg veel onzekerheid in de mate waarin er straks gevraagd gaat worden naar de diverse vormen van zorg. Daar zit de echte onzekerheid in. En daar kunnen we heel veel op onderzoeken en wat dan ook maar. Alleen... jeugdzorg hebben wij tot nu toe nooit zelf gedaan. En als we daar anderen op bevragen, dan krijgen we daar uiteraard antwoord op. Alleen het antwoord is en elke keer anders. En die antwoorden passen nooit helemaal goed bij elkaar. Dus daar zit een mate van onzekerheid in. Daar hebben we met z'n allen een hekel aan. Maar het is wel zo. En dat betekent wel dat we daarmee om moeten gaan. En dat is ook een van de redenen waarom wij de opzet... van het hele traject rondom de takendiscussie hebben gedaan, zoals die er nou voor zit. Dat is een hele dappere poging om te gaan met die onzekerheid. Ja, u heeft een mooi rekensommetje dat ons vermogen is toegenomen met 4 miljoen in die 3 jaar. Nou, volgens mij, maar nou doe ik het even heel erg over de duim heen. We krijgen bijna 4% rente over ons vermogen nu nog. Over die 3 jaar is dat zeg maar 10%, dus dat is 7 miljoen. Dus alleen dat al zou betekenen dat ons vermogen met 7 miljoen hoger zou moeten zijn geworden. Maar dat is helaas niet zo. En u weet ook hoe dat komt. Namelijk, we hebben nog geen structureel sluitende begroting.
Voorzitter, even een kleine interruptie. Ik wil op dit moment eigenlijk niet gaan discussiëren of de cijfers nou juist zijn of niet juist zijn. Ik geef alleen maar aan dat de cijfers die ik noem, die 4 miljoen vermogenstoename, echt gekomen is door een vermogensvergelijking in de jaarrekening. En hoe dat op een gegeven moment dan verder tot stand komt en wat er dus eigenlijk voor details eigenlijk erachter liggen, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. De conclusie blijft gerechtvaardigd dat het vermogen met 4 miljoen is toegenomen. En hoe dat dan op een gegeven moment door u wel verder wordt gezien in de toekomst, dat maakt niet zoveel uit. Het is echt gewoon achteraf kijken in een periode van 2011 tot en met 2013. Dus ik sta volkomen achter deze cijfers. En ja, uw argumentatie die voegt eigenlijk voor mij weinig toe aan hetgeen wat ik dus eigenlijk concludeer. En wat ook de heer Lokke concludeerde. Want dat vind ik een hele belangrijke aanvulling. Dat hij inderdaad gewoon zegt van ja, de toekomst ziet er altijd heel somber uit. Maar als ik terugkijken wat er in 2011 bijvoorbeeld voor de toekomst voor 2013-2014 is aangegeven. Dat zijn ook allemaal negatieve getallen. En per saldo is het allemaal nog goed gekomen. En natuurlijk geef ik inderdaad ook aan dat het ook een gevolg is van de bezuiniging die hebben doorgevoerd. Maar het geeft wel aan dat het eigenlijk gewoon niet een begroting is waar je op kan blind varen.
Ja, maar u zegt dan vervolgens dat ons vermogen met 4 miljoen is toegenomen en dat het dus heel goed gaat met Griekenlanden. Nou gaat het goed met Griekenlanden, maar dat concludeer ik op hele andere dingen dan het cijfer van 4 miljoen toename van eigen vermogen. Want eigenlijk, als het in de afgelopen jaren ook gezond was geweest, had het veel meer moeten zijn. Dat is wat ik betoog. Er zitten namelijk nog een aantal hele andere elementen in. We hebben met de riolering het een en ander gedaan. Ja, dat betekent iets voor je vermogen. Maar wij hebben daar in de komende jaren natuurlijk wel lasten van. En nou, daar zullen we iets mee moeten.
Ik stel als de indruk dat u een klein beetje langs elkaar aan het heen aan het praten bent. Maar het gaat ook vooral over het verleden en we hebben bij de begroting vooral over de toekomst. Dus ik zou willen voorstellen om verder te gaan met de beantwoording.
Het zou ik eigenlijk niet willen doen. Ik zou namelijk nog een paar dingen willen zeggen over het amendement en de moties.
Dat is wat ik bedoel. Gaat de gang.
Want immers, ik moest nog één keer zeggen dat ik mijn neiging om uitvoerig beschouwing te gaan onderdrukken. En dat heb ik bij deze gedaan. Voorzitter, er ligt één amendement. Wat heel kort gezegd voorstelt om de hondenbelasting en de precario maar niet te verhogen met 1,5%. Voorzitter, het gaat om €2.400. Ja, daar heb ik eigenlijk ook wel de neiging om er uitvoerig op in te gaan, maar ik zou het ook gewoon niet kunnen doen. We hebben een motie over de motie 2014-3 en die gaat over een laagdrempelige beoordeling van de motivatie van PGB. Ik heb sympathie voor de bedoeling, als ik die tenminste goed inschat. Maar het kan natuurlijk helemaal niet. Wij hebben met z'n allen een beleid afgesproken over hoe om te gaan met PGB. Er staan een aantal voorwaarden in. De twee belangrijkste die worden hier genoemd. En dat is de manier waarop we met z'n allen met PGB omgaan. Dat betekent niet dat mensen daar niet makkelijk aan kunnen voldoen. Want als ze kunnen uitleggen dat er een reden is om te doen, dan voldoen ze aan die voorwaarden. En dan moet het dus kunnen. Alleen u vraagt om het beleid wat we met hen hebben vastgesteld, om daar maar niet of nauwelijks een notie van te nemen. En dat kan natuurlijk niet. Dit moeten we met z'n allen niet willen. En tegelijkertijd weten wij dat we het met z'n allen eens zijn over de bedoelingen waarom wij PGB als element hebben ingevoerd in het hele systeem. En daar zijn we het volgens mij van harte over eens. 2014-4, daarin vraagt u om het adagium van de budgettaire neutraliteit bij de drie decentralisaties los te laten. Meneer Schalk, dat adagium hebben wij gehanteerd bij het formuleren van beleid. Dat beleid is geformuleerd nu en straks gaan er dingen gebeuren. En mensen hebben recht op bepaalde zorg. Wij worden geacht bepaalde ondersteuning te organiseren en dat levert vervolgens kosten op. En die zullen we moeten betalen. Als dat leidt tot een ernstige overschrijding in financiële zin, daar hebben we het net al over gehad, dan rapporteren wij dat, zelfs frequent. En dan hebben wij daar het gesprek over. En zodra dat aan de orde is, dan hebben we hier het vraagstuk, gaan we beleid bijstellen of gaan we financieel bijlappen? En dan is het één van die twee. Maar de budgettaire neutraliteit, die gold bij het formuleren van het beleid en dat is nu niet meer aan de orde. Dan heb ik motie 2014-5. Oh, dat gaat over een omgevingsvisie. En dat duurt even voordat ik het in de gaten heb. Dat geldt ook voor 2014-6 met uitzondering van één element. U vraagt eigenlijk om in 2015 al onze auto's en voertuigen in één keer te vervangen voor CO2-neutrale vormen. Dat raadt een wethouder financiën ten strengste af. Vervangen van voertuigen doen wij op een verstandige manier. En er is ofwel een economische reden voor, of een technische reden, ofwel een bedrijfseconomische. En in het kader van die vervangingen kunnen we dit uiteraard ook meenemen. Maar daar zal de heer Snoek u uitvoerig over beantwoorden, ga ik vanuit. Voorzitter.
Dat laatste zullen we zo meteen zien. Maar voordat we naar de heer Snoek gaan we eerst naar mevrouw Van Leeuwen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga mijn lijstje maar af en dan begin ik even bij de begroting. En eigenlijk heb ik daar volgens mij, wat betreft mijn portefeuille, één antwoord te geven. Dat is op de vraag van de heer Van Rijn over de cultuurgelden, de besteding daarvan. En de heer Van Rijn legt de link tussen het budget voor wat er oorspronkelijk voor toonbedoeld was, de €55.000 en de bibliotheek. Die link is er niet. U suggereert, en daar ga ik nu niet te diep op in omdat het raadsvoorstel in de volgende cyclus komt, dat dat geld van cultuur gebruikt gaat worden voor het voorstel voor de nieuwe bibliotheek. Maar die link is er niet, hoewel ik wel kan voorstellen dat u hem legt, omdat het ongeveer om hetzelfde bedrag gaat. Waarom wij ervoor gekozen hebben om dit budget te op dit budget te bezuinigen is dat we dat een zuiverdere manier vinden om te gaan met het geld. De gesprekken met de muziekverenigingen lopen. Dus het is niet